Hey, hallo, goedenavond en welkom allemaal bij een nieuwe Game Over podcast. Woe!
Gezel.
Beetje enthousiasme, jongens. Mag wel, hè? Het is weer maandag, het nieuwe seizoen is weer begonnen.
Het is weer maandag.
Oh, het is maandag. Dat is tegenstrijdig, hè, om enthousiast van te worden van maandag.
Ja, maar de maandag is dus voorbij, hè? Dus
ja, oké, fair enough.
Game Over podcast tijd. Het leuke kan weer beginnen van de week.
De redder van de week, inderdaad.
Ja, toch? Ik zit hier vandaag samen met Claudia.
Hallo.
En Bram.
Goedenavond.
Mijn naam is Patrick. Welkom bij de Game Over podcast. Het is weer zover. We gaan het vandaag onder andere hebben over Starfield. We gaan het hebben over Super Mario Wonder. En we gaan het natuurlijk hebben over de PlayStation Plus. En voornamelijk de prijzen ervan, want die zijn weer een beetje
opgeschoven. Lekker Nederlands, hè?
Ja, we moeten het even over geld hebben.
Moeten we erover klagen.
Ja, toch? We moeten het even over geld hebben. Kan niet anders. Dus wat vinden wij daarvan? Daar gaan we het straks over hebben. Maar niet voordat ik jullie heb gevraagd wat jullie hebben gespeeld. En ik begin met Claudia, maar... Starfield mag je nog niet zeggen, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Heb je ook nog andere games gespeeld?
Immortals of Avium. Avium.
Oh, ja. En hoe was die game? Want ik weet dat in het begin veel mensen daar best wel redelijk positief op reageerden. En naarmate er steeds meer vrij kwam, werd het steeds minder voor mijn gevoel.
Het is mid.
Ja, voor mij, ik wilde de game echt leuk vinden. Ik weet, kijk, shooters zijn niet altijd per se mijn ding. Ik vind qua gameplay vind ik op shooters op zich, hè, en dan met name single player story-based shooters vind ik hartstikke leuk.
Mm-hmm.
Alleen, ja, de setting vind ik vaak niet tof. Ik ben echt meer een fantasy persoon of sci-fi, maar meestal zijn shooters toch meer in de moderne tijd en meer in de echte wereld, zeg maar.
Ja.
En dat vind ik gewoon niet tof. En Immortals of Avium is gewoon een fantasy setting en een shooter, maar dan met magie in plaats van met geweren en pistolen en rifles en whatever's.
Ja, je bent zeg maar niet van de Call of Duties en ook niet van de Battlefields.
Nee, ik ben niet van de Call of Duties, hoewel de old school single player story mode van Call of Duty heb ik wel tof gevonden. Alleen dit, echt gewoon fantasy met magie. Maar dan shooter-type gameplay, want dat is het wel gewoon.
Ja.
Dat idee vond ik echt enorm gaaf. Ik denk, wow, er is gewoon een shooter voor mij. Maar qua uitvoering viel het een beetje tegen. Het verhaal was mid. het was gewoon niet al te boeiend. De hoofdpersoon is niet super sympathiek. Of in ieder geval, ik kon daar niet echt mee levelen of zo.
Ja, maar ja, dat zegt niet. Bram is ook niet super sympathiek, maar toch houden we van hem.
Toch. Ja, toch.
Maar zegt niet altijd van, hè?
Een beetje levelen, maar met die hoofdpersoon, Jack heet hij. Ik weet niet. Misschien ben ik er te boomer voor of zo.
Want ik had exact hetzelfde.
Ja, weet je,
al die trailers, dat die schreeuwde zo'n soort van Marvel-esque dialoog constant
uit. Ja, precies. Ik vond het een beetje ongemakkelijk, een beetje geforceerd van oké, we willen op een bepaalde manier soort van grappig en jong en hip zijn, maar we zijn er niet heel goed in. Dus dat vond ik jammer. En qua gunplay, als je het zo kan noemen.
Spreukplay?
Magicplay? I don't know. Was het op zich wel leuk, want je hebt zeg maar drie kleuren magie. Je hebt dan blauw, wat dan meer je assault rifle type of aanval is. Mm-hmm. Je hebt rood en dat is meer je shotgun. En je hebt groen, wat meer een light machine gun of een SMG type wapen is. Dus je hebt wel echt verschillende soorten kogels. Spreuken, blasts, zeg maar. Dus dat is op zich wel leuk. Alleen, normaal gesproken bij shooters heb je ook meer dat tactische, weet je. Oh, je moet dan achter een buurtje, je moet dan jezelf goed positioneren, zodat je niet in de vuurregen van je tegenstander staat, allemaal dat soort dingen.
Ja.
En bij Immortals was het voornamelijk, welke kleur magie heb ik nodig om deze enemy te verslaan? Dus dan werd het meer een soort van Pokémon-achtig.
Ja, precies. Fire, Beats, Water. Daar andersom dan, maar ja.
Ja, nou dat. Maar ja, dus, dat was een beetje teleurstellend. Dus de game had heel veel potentie, maar het kwam er gewoon niet zo lekker uit. En dat is heel jammer.
Ja, dat is inderdaad jammer. Maar kun je zeg maar wel tussendoor dan switchen van die ballen, van die kleuren? Of is dat gewoon, ja, je kiest voor dat je begint een kleur
je kunt,
en dan...
Je hebt ze alle drie heb je ze gewoon vast. Dus je kunt tussendoor wel gewoon switchen. Alleen, ja, gevechten waren vooral dat. Gewoon van, oké, kies op het juiste moment de juiste aanval en dan win je. En hoe verder je komt, hoe uitdagender het werd door gewoon meer vijanden op je af te laten komen. En dan was het van, oh, wacht, ze hebben een schild wat je eerst met groen moet doen en dan moet je rood gebruiken, weet je wel. Dus, yeah.
Ja, oké. Dat klinkt...
Heb je ook echt maar drie wapens? Waar zijn de andere kleuren?
Nee, je hebt gewoon blauw, groen en rood, zeg maar, als je primary. En dan heb je daarnaast nog andere vaardigheden. Want je hebt bijvoorbeeld ook een schild. En die kun je eigenlijk gewoon altijd voor je houden. En terwijl je dat schild vasthoudt, kun je dan zo, zeg maar, schieten. Je hebt een zweep waarmee je enemies naar je toe kan trekken. Geen idee waarom je dat zou doen, want je hebt lange afstandswapens. Maar dat kun je dus doen.
Ja, inderdaad. Het zijn allemaal lange afstandswapens.
Het zijn allemaal lange afstandswapens.
Of kun je ook slaan? Allemaal... Net als in Halo.
Nee, je kunt alleen... Ja, je rode wapen kun je dan gebruiken. Wat dus je korte, lange afstandswapen is.
Ja. Nee,
je shotgun.
Je shotgun. Maar ja, het is allemaal een beetje... En je hebt ook andere vaardigheden die je kunt doen. En het is wel uitgebreid ook qua skills en zo. Alleen... Het is het allemaal net niet. Het mist gewoon net dat beetje polishing. Waardoor je denkt, oké, dit werkt echt goed. En dit werkt goed samen. En het is fijn en het is leuk.
Ja, misschien ook wel een beetje het geval wanneer je als team je allereerste game op de markt zet. En dan meteen shoot for the stars, zeg maar.
Ja. Ja, natuurlijk. Kijk, het was ook gewoon heel ambitieus. Hè? Want de first-person shooter markt is... enorm verzadigd. Ja. Er zijn zo enorm veel shooters. Er zijn heel veel slechte shooters. Er zijn ook heel veel hele goede shooters. En als je dan inderdaad iets anders wil doen... dus in dit geval magie in plaats van kogels... Oké, sure, dat is innovatief. Maar er zijn zoveel andere dingen die erbij komen kijken... die ervoor zorgen dat een shooter wel of niet goed is... die je dan ook weer om moet gaan bouwen naar dat hele magiesysteem.
Ja. Wat ik een beetje met die Immortals of Avium... Avium. Immortals. Ik had vanaf het begin echt heel erg het gevoel dat het een multiplayer game hoorde te zijn. Voelde jij dat ook zo toen je het speelde? Of was dat gewoon een gedachtenkronkel van mij die nergens op slaat? Wat heel goed zou kunnen natuurlijk.
Niet per se, maar ik denk... dat het misschien wel leuker was geweest als het een co-op game was geweest.
Ja, denk het ook.
Het was eigenlijk een Apex Legends seizoen, maar toen dacht van, nou, dit gaat niet werken, maak er wel iets anders van.
Ja, maak er gewoon een standalone game van.
Wie weet. Want ik denk dat wel echt, maar kijk, weet je, spelen met je vrienden en de community en zo, ervoor zorgen dat je plezier hebt in een game, dan is het geen goede game. Laten we dat voorop stellen. Hè? Want het zou niet zo moeten zijn dat het feit dat je met je vrienden speelt... betekent dat je plezier hebt in die game. Maar ik denk oprecht dat als er co-op in zou zitten... dat je dus elke keer die runs kon doen en dat looten en zo. Ik denk dat wel de game iets draaglijker had gemaakt.
We gaan echt terug naar stap 1. Hè? Zo even heel die fucking game redesignen. Van oké, nou, we gaan een boardlens van maken. Nu.
Boardlens van maken, maar dan met magie. I mean.
Ah, wie weet.
En die hebben we ook al gehad trouwens, met die Tiny Tina's Wonderlands.
Ah ja.
Oh ja, dat klopt.
Weet je welke vibes ik ook kreeg van Immortals of Avium? Ghostwire Tokyo.
Ja?
Of we hebben over de gunplay. Alleen, Ghostwire Tokyo is... een prima game, maar weet je wat niet zo prima was? De combat was echt niet het beste aan Ghostwire Tokyo.
Ja, jij hebt maar gespeeld,
ook gewoon daar best wel de hype ook gewoon echt groot was.
Ja, ik had altijd het idee van een moment dat de eerste trailer erop dacht van oké, I'm intrigued, maar hoe meer ervan zag, kreeg ik me al steeds meer het gevoel van dit klopt gewoon niet helemaal. Of
nou ja, dat iets van precies hetzelfde als bij Immortals eigenlijk.
Nee, ik bedoelde met Immortals.
Oh, ik dacht dat je Ghostfire ook bedoelde.
Nee,
dat je Ghostfire daar ook
was, nee, want ik had Ghostfire pas een jaar later na release gespeeld. En toen zat ook een hele nieuwe update in verwerkt. En toen was het eigenlijk best wel een goede game. Maar ik heb inderdaad ook gehoord dat Ghostwire op release ook wel een beetje van... Ja, het was goed, maar het had wel veel kanttekeningen en dat soort dingen. Ja. En zo door heeft Immortals nog iets meer kanttekeningen, maar goed.
Ja, ja, maar dat zie je wel vaker bij eerste games. Weet je, dat... ze hebben een heel tof idee, maar de uitvoering is er gewoon niet.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik, natuurlijk eerder dit jaar heb ik Mundfish een eerste game gereviewd. Was Atomic Heart. En dus op sommige dingen dacht je ook, holy shit, wat vindingrijk, wat innovatief, wat werkt dit goed. En ook heel veel mensen denken van, oh shit, dit werkt voor geen meter. Het is altijd diepe dalen en hoge pieken en dat soort dingen.
Ja,
dus ja, maar dat is ook gewoon een stukje ervaring, denk ik. Weet je, als je gewoon zoveel ervaring hebt met games en vooral ook de feedback van spelers op jouw games. Dat je een soort van natuurlijk gevoel krijgt van, oké, weet je, dit werkt qua gameplay en dit werkt niet.
Ja, nou ja, precies. Het is wel zo, vaak zitten er wel wat van die veteranen bij, dat soort teams, toch?
Ja, vaak wel. Originals zal vast wel wat daaraan gedacht hebben, inderdaad. Maar ja. Ik weet niet zeker, hoor.
Nee, ik weet het ook niet precies in dit geval. Maar, nou ja, goed, niks aan te doen, helaas. Ik moet zeggen, het is ook wel Immortals of Avium, je hoort er ook helemaal niks over.
Nee. Dus dat is dus voor launch al wat marketing, hè? Maar daarna...
Ja, er was best wel veel hype vanwege die acteur die Jack speelde.
Ja, maar dat is ook wel echt het enige.
We hebben
dat
de bekende acteur van zo'n Netflix-serie, geloof ik.
Ja.
En dan dacht ik, oké.
Er zijn nogal wat.
Ja, ja, dat zijn er nogal wat.
Zeg nog niks.
Okay, hoe groot is jullie budget dan dat jullie zo iemand als de hoofdpersoon kunnen casten?
Nu dan Bob Odenkirk in of zo, Better Call Saul, gaat hij daar met die vinger...
Dus ja, maar daarna was het ook gewoon een beetje van, oké, die game die komt eraan. Oké, en toen was hij er en eigenlijk hoor je er nou ook gewoon helemaal niks meer over.
Het lanceerde ook natuurlijk net voor Gamescom, hè. Dus eigenlijk was het coverage en ja, dan werd het gewoon overspoeld.
Ja. Dat wou ik zeggen.
Het was wel een ongelukkig release moment, dat zeker.
IE zou dat moeten weten. Ik bedoel, die zien toch van, willen jullie deze datum doen? Dan zeg je, really? Is dat een goed idee?
Ja. Maar ja, die hebben daar wel wat meer ervaring mee. Met,
aan de andere kant...
Het is goed is om een game te releasen natuurlijk.
Ja, aan de andere kant, ik zie dat er best veel games gewoon released zijn tijdens Gamescom. Dus misschien zat er iets achter. Iets van, je kan het op de beursvloer spelen en daardoor gaan de sales nog meer omhoog.
Ja, maar
misschien
kon je deze op de beursvloer spelen?
Ja. Bij de Xbox
booth.
Oh, bij de Xbox booth, oké. Ja, goed, ja, dat zou misschien een reden kunnen zijn. Maar aan de andere kant, ja, weet je, was misschien niet het beste moment. Maar als ze hem later hadden gereleased, hadden ze na Starfield gezeten. Dus...
Ja, maar dit had misschien gewoon een perfecte game voor in februari, maart geweest, weet je wel. Waarom moet het per se nu?
Kerstmis! Kerstmis sales!
Ja,
kerst, ja.
Met kerst ga je dit echt niet meer verkopen, hoor, nu.
Nee, denk het ook niet.
Dan is iedereen dit alweer vergeten. Dan zitten we helemaal in de Starfields en in de Super Mario Wonder, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Ook en nog over dat soort games.
Ik denk wel trouwens dat... ze zullen misschien nog wel... Ik weet niet of deze game goed verkocht heeft. Ik zag net even snel Steam reviews. Dat waren er weinig. Maar wat misschien wel een tweede leven kan bieden voor Immortals... is een vroegtijdige EA Play Pro / gameplay... Game Pass release.
Ja, denk het niet, man.
Ja, dat zou wel kunnen. Ik moet overigens wel zeggen, wat ik dan wel weer heel bijzonder vind, is dat op de Steam-pagina van Immortals staan wel een aantal bijna perfecte scores. Gewoon 9 out of 10, 5 out of 5, 90 out of 100. Dat ik denk, oké.
Okay. Ja, we weten dat onze collega's in dit vakgebied gewoon altijd helemaal niks van snap.
Ja, goed. Ja, weet je, het zijn natuurlijk niet de grootste namen die er staan op die banner, maar ik denk van, nou... 9 out of 10 vind ik het absoluut niet waard.
Hey, over smaak valt niet te twisten. Nou, eigenlijk wel. En daarom hebben we podcasts en dat soort dingen. Gewoon dat we mensen kunnen judgen van... Vond je die goed? Really? Weet je?
Zeker waar. Ja. Ja, misschien zijn er nu wel mensen aan het kijken en of luisteren... die Immortals wel super tof hebben gevonden.
Maar hey, even serieus, als die op Game Pass dropt of via EA Play dropt... dan ga ik hem zeker wel uitproberen. Hoor. Want het zover heeft me wel geïnteresseerd. En ik hou van shooters. Ik hou van eigenaardige shooters. Dus ik ga het zeker wel de kans geven nog.
Ja, natuurlijk. Ja, weet je, als het inderdaad op een Game Pass of iets komt, pak hem zeker op. Want het is wel, kijk, er zit een verhaal in. En de gunplay is soort van leuk. Het is niet dat het een game is waarvan ik denk, oké, weet je, je gaat echt je tijd verspillen hieraan als je het gaat spelen. Maar als je van shooters houdt en je hebt gewoon zin om even een verhaaltje te spelen in plaats van, weet ik veel, weer je zoveelste PvP-potje te doen en iets, dan pak hem gewoon op als hij op Game Pass staat.
Ja. Maar je hebt een boekenwinkel kunnen, Claudia.
Ja, er zit een verhaal in. Lees hem. Nee, er zit een verhaal in.
Ik hou gewoon van games met een goed verhaal. En dat is dit niet. Maar er zit een verhaal in. Het is... En dat is voor een shooter, is dat alright.
Ja, ik weet niet of wij het nu met dezelfde mate meten. Maar hey.
Nee.
Maar
ja, ik vind
maar voor... heb zelf voldoende gegeven trouwens.
Ja, tuurlijk. Ik heb het wel een voldoende gegeven. Want het is ook echt wel een voldoende. Maar dus, het is ook niet meer dan dat. Het is gewoon, het is average. Het is mid.
Ja, ik vind voor een shooter misschien juist van iets minder belang dat er een goed verhaal in zit.
Ja, dat sowieso. Weet je, mensen spelen shooters meestal niet voor het verhaal. Maar als je een single player story-based shooter bent, moet het verhaal op zijn minst wel een soort van oké in elkaar zetten.
Ik hou wel van als een shooter waar. Een beetje goed verhaal heeft. Een beetje een doel en nut. Waarom ben ik al
zeker,
deze mensen afslag?
Zeker, ik heb bijvoorbeeld de Bioshock games heb ik echt... helemaal kapot gespeeld.
Zeker
vanwege
waar.
Het verhaal en omdat zeker het gewoon like, prima shooters zijn.
Ja, maar zou je... En Bioshock zou je eerder in een stukje RPG zetten, toch? Dan shooter.
Ja, maar... Het heeft ja, ook okay, gewoon gameplay. Qua,
ja, het heeft wel...
Ja, sowieso.
Game. Het is ook gewoon een shooter. Het is een shooter RPG.
Ja. Zoals... Oh nee, daar zijn we niet.
Nee. Oké, dus... Ja?
Bijna.
Oké, okay, ja. Dus Immortals of Avium en zometeen nog een game die je gespeeld hebt. Heb je daarnaast nog iets kunnen spelen okay. Of was je tijd om?
Tijd, ja.
Hou ze bezig.
Dus,
ik ben
is een resource die ik... Oh, Bram die moet zijn licht fixen. Maar nee, ja,
probeer
ik
een rode. Over... Probeer een rode lamp.
Oh, een beetje een wallenlamp. Ook leuk.
Ja. Ook leuk.
Ja.
Misschien wel leuk voor de podcast. Hebben de mensen iets meer te kijken. Oké, okay. Nee ja, ik heb verder niks anders gespeeld. Ik heb sowieso vrij weinig tijd, want het is voor mij nu een hele drukke periode, ook met werk en zo. En daarnaast, ik heb ook gewoon een leven. Ik heb vrienden en ik heb ook een huishouden en zo. Maar
heb je wel een leven?
Ja. Wie heeft dat nou? Overrated.
Hey.
Overrated.
Een voorwaarde om een gameliner te komen is dat je geen leven hebt, hè? Ik weet niet hoe
dat
je het voor elkaar hebt gebokst, maar...
Ja, stiekem. Ik heb een cheatcode gebruikt.
Ah, oké, okay, oké. Okay.
Maar ik moet wel zeggen, het is al, ja, het is barely een voldoende. Gameplay is kut, graphics zijn oké okay als je een mod hebt. die heb ik toevallig wel geïnstalleerd, maar zonder die mod zijn de graphics kut. Gameplay is mid.
Het vreselijke verhaal, microtransacties.
Het verhaal gaat echt van het ene naar het andere. Ik kan er geen wijs uit worden, dus ja, ik weet niet. Ik raad het je niet aan.
Oké. Okay. Nou, dan hou ik het lekker bij mijn levenloze leven. Dus Bram, wat heb jij gespeeld? Maar,
me?
Als laatste Armored Core, please.
Oh, oké. Okay.
Of is dat de enige waar je het over gaat hebben?
Ik denk het wel.
Oh, nou ja, dan kunnen we gelijk even door.
Ik denk het wel, ja.
Ik heb me voorbereid.
In principe, als ik daar op de game, stop ik al die uurtjes in Armored Core om de review een beetje fatsoenlijk te krijgen. En voor de rest was het vooral de Gamescom aftermath. Hè? Gewoon proberen
zijn
alles
je controllers
nog
heel?
Ja, eigenlijk wel. Okay. Ik ben maar 3 keer boos geworden of zo. Een boosheid periode, zeg maar, van een paar minuten. Het was nooit meer dan dat. Ik wou dat Rudy hier was nu, want ik ben echt zo benieuwd.
Ik wil Armored Core zo ontzettend graag spelen, maar ik weet gewoon... van mezelf dat ik slecht ben in games.
Maybe not. Maar dat zal ik straks meer over vertellen. En hallo Delano. Goed dat je er bent, maatje.
Ja, goedenavond Delans. Alles lekker. We zijn aan het bespreken wie wat heeft gespeeld de afgelopen week. Heb je zelf wat gespeeld? Laat het gerust weten in de chat. Dan kunnen we het daar ook nog even over hebben. Maar Bram vertelde dus dat hij Armored Core 6 Fires of Rubicon heeft gespeeld. Helemaal
yes,
vol, Bram. Jeetje.
Ja. Inderdaad. Het is een flink titel.
Nou.
Zowel letterlijk als figuurlijk.
Alleen qua naam of ook qua inhoud?
Ja, qua inhoud ook. De review staat nu online op gameliner.nl.
Geldt ook voor Immortals of Avium trouwens. Gameliner.nl.
Gewoon checken. Gewoon al die reviews checken. Want we hebben toffe reviews. Van Baldur's Gate 3, Blasphemous 2. Gewoon even checken. Why not? Armored Core 3. Ik kwam erin als iemand die zeg maar nog nooit een Armored Core game gespeeld heeft. Maar wel alle andere From Software games gespeeld heeft. En dacht van, nou ja. Er is geen beter moment om aan hun andere serie te beginnen. En dat was dus met deel 6. Nou ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het is sowieso wel een titel die gemaakt is. Ook voor nieuwkomers van dit hele specifieke mecha-genre. Het is heel goed. Dat is even gezegd. Het is een door en door actiegame. En het is top. En dat was mijn TED-talk.
Tot ziens. Okay. Ik vind een korte... best wel korte talk voor iets wat zo geweldig is.
Ja, klopt. Vraag maar raak, weet je. Wat wil je weten over Armored Core? Ik kan er alles over vertellen.
Was hij moeilijk?
Nou...
Als je maar 3 keer boos bent geworden.
Met vlagen. Zoals in elke From Software game begin je eigenlijk met hele minimale stats. Je vliegt rond in een soort roesbak en je moet maar zien te managen. Je bent in principe een huurling. Een oorlogsmisdadiger die alles doet voor wat centjes. Terwijl jouw manager een beetje jobs voor jou binnenhengelt. Het eerste moment dat je wel tegen een bepaalde muur oploopt... is tegen een bos genaamd Baldius.
Maar
Baldius, ja.
Wie heeft dat verzonnen, jongen? Dat moet een punt zijn.
I don't know. Maar goed... dan krijg je wel het idee van, oké, nu moet ik echt wel even laten zien wat ik geleerd heb. En ik moet zeggen, ik heb tot die tijd had ik nog niet echt veel met de games, gameplay systemen was ik bezig. Ik was nog een beetje aan het leren, want het is best een overweldigende ervaring, Armored Core 6. Je UI zit helemaal vol met van alle notifies, je ammo, je danger notifications, je hoeveel repair kits je nog hebt, je crosshairs. Het zit echt helemaal vol. En het is natuurlijk een best wel, specifieke gameplay loop in principe. Want je bestuurt gewoon een mech en het heeft hele specifieke controls daarin. Maar die boss, die is wel op gedesign van, oké, heb je een beetje opgelet, zeg maar, welke gameplay systemen wij hanteren. En ik had nog niet opgelet.
Oh.
En, ik had helemaal... en toen begon ook het een van de meest leuke aspecten van heel de game. En dat is sleutelen aan je mech. Dat had ik tot die tijd nog niet gedaan. Toen dacht ik, ik ga gewoon met mijn basic ass loadout gaan kijken hoe ver ik het schop. Nou, tot daar. En toen zag ik van, oké, dit werkt voor geen meter. En dan zie je een van de leukste dingen in deze game. En dat is hoe uitgebreid en divers je eigen mech kan bouwen. En dat gaat op meerdere levels. Je kan aanpassen wat voor panzer het heeft. Zeg maar, of je echt een hele snelle en behendige armored core bent. Of juist een hele zware, wat tragere. Maar je kan wel flink wat hits tanken. Je hebt wapens zoals raketten, bazooka's, maar ook shotguns en SMG's en miniguns en zo. En die kan je zeg maar combineren met elkaar. Je hebt je linkerhand en je rechterhand. Daar zitten 2 wapens en op je schouders heb je 2 wapens.
Mm-hmm.
Dus je kan echt ontzettende gekke combo's bouwen. En het wat mij het meest verraste was ook... je hebt verschillende soorten legs in principe. Je hebt gewoon je normale robotbeentjes, maar je hebt ook... reverse jointed legs, waarmee je heel hoog kan springen.
Dat is een vogel, zeg maar, dat idee.
Ja.
Dat je knieën aan de verkeerde kant zitten.
Ja, precies. En daarmee kan je zeg maar heel hoge sprongen maken. Mm-hmm. Je hebt ook quadruple tripods. Dus dat je 4 poten hebt, zeg maar. En daarmee kan je een soort hoeveren in de lucht zweven. En tank. Dan heb je gewoon rupsbanden. En dan ben je meteen ook, ben je een stuk trager, maar dan ben je ook...
dan ben je ook tank.
Tanky, ja, precies. En het is zo tof om de synergy te zien tussen al die onderdelen. Ik heb nu een paar builds gemaakt. Ik heb heel veel kunnen experimenteren. Want ik heb nu zeg maar de game 2 keer uitgespeeld, denk ik. Ik zit nu in New Game +++. En ja, ik heb zulke leuke builds. Ik heb eentje genaamd Bullet Hell. En dat is gewoon een hele snelle tank build. Die zeg maar rupsbanden heeft. Geïnspireerd door de Olympische Spelen voor degene met... lichamelijke beperkingen.
De Paralympics.
Paralympics inderdaad. En die gaat dus retensnel. En die heeft wel 2 miniguns. En op zijn schouders ook nog zeg maar 2 bullet hell dings. Dus vandaar de naam bullet hell. Dat ik gewoon vijanden compleet kan doorzeven als het ware. En ik heb ook een artillery build genaamd de Juggernaut. Waarmee ik inderdaad dus met die tripod ga zweven in de lucht. En dan als ik boven iemand zit, dan zeg maar gewoon allemaal fucking granaten op hem drop. Ja, het is echt zo. De combat is echt super bevredigend. En zeker wanneer je zeg maar dan echt een half uurtje besteed hebt om te min te maxen, om te zien dat je beeld helemaal goed werkt. En dan te zien, oké, het werkt ook daadwerkelijk. In plaats van terug naar de fucking tekentafel. Ja, dat is top. Maar die eerste boss dus waar mensen aan vastlopen is dus omdat die vereist van de speler, pas je Mac aan. En dat zie je wel vaker bij deze eindbazen. Want die baas toevallig heeft een elektrisch schild. Dus eigenlijk is het voor jou handig, ik zou wel eigenlijk wat punten moeten investeren in een wapen die een schild er snel onschadelijk kan maken. Zodat je daadwerkelijke schade kan uitdelen zonder dat je eerst een half uur bezig bent dat schild kapot te maken. En dan een beetje damage kan doen voordat het schild weer terugkomt, weet je wel.
Ja.
Dus ja, er zit super veel variatie in. En heel veel eindbazen ook. En ja. Over het algemeen is de game niet moeilijk. Op een paar sleutelmomenten na. En dan denk je wel, fuck me, dit is echt kut. Maar als je gewoon leert van je fouten, dan kom je er wel doorheen. En ook niet bang bent om aanpassing te maken wanneer je denkt van, de beeld die ik nu heb is gewoon niet optimaal. Ik heb het grootste gedeelte van de game heb ik gespeeld met een tankbeeld. Omdat ik die er gewoon badass uit vond zien. En hij was groot en zo en top. Maar op een gegeven moment kom ik tegen een eindbaas aan. Die echt vliegensvlug was en constant over je heen aan het vliegen was. En dan raakte hij hem constant kwijt. Dat was gewoon helemaal ruk. Dus dan heb ik ook gewoon gekozen. In plaats van een heel zwaar wapentuig gebruiken, moet ik iets sneller hebben. Ik moet 2 shotguns hebben, zodat ik een beetje gewoon goed de pressure op die boss kan houden.
Ja.
Dus je moet echt wel bereid zijn om aanpassingen te doen. Het is zeg maar niet. Elke boss kan met elke Mac verslagen worden natuurlijk, maar je kan jezelf wel daadwerkelijk wat voordeel opleveren als je gewoon je verdiept in het bouwen van je Mac.
Maar kun je die builds ook opslaan omdat je aangeeft van ik heb er 2 verschillende, maar is dat omdat je New Game Plus was gestart? Of kun je gewoon verschillende Macs
altijd
opslaan?
Je kan ze altijd opslaan, ja. Ik heb er nu 6 volgens mij. Gewoon opslagen en dan kan je het constant tussen switchen in principe.
Oké, dus dat gaat wel makkelijk op zich.
Oh ja, 100%.
En wat, hij is dus minder moeilijk dan je had verwacht. Schiet de game ook nog ergens een beetje te kort?
Af en toe is het camerawerk. In eerste instantie is het gewoon wennen, het camerawerk. Maar het kan af en toe ook wel op je zenuwen werken. Zeker want ik zei dat wanneer er hele snelle vijanden of eindbaas vecht die constant over je heen aan het vliegen zijn. En dat je dan gewoon niet de snelheid hebt. Misschien is het op PC anders, maar ik speelde op de Xbox Series controller. Dus het was af en toe heel lastig om gewoon de vijanden bij te benen. En om zeg maar zicht op ze te houden. En dat was natuurlijk wel vervelend.
Maar heb je geen lock dan of zo?
Je hebt een lock, maar dan vlieg je gewoon 180 graden achter je. En dan is die lock eraf. Dus ja, daar heb je dan niet zoveel aan.
Nee.
Armored Core 6 is op geen enkele manier een Souls-like. Gewoon geen enkele manier. Het is een actiegame, het is een Armored Core game, het is een mecha game. Het is geen Dark Souls whatsoever. However. Er zijn wel 2 onderdelen van de game die zeker wel inspiratie lenen uit het vorige werk van From Software. Dat zijn dus de eindbazen, hoe groot ze zijn, hoe spectaculair ze zijn, wat een banger van een soundtrack. En echt een absoluut spektakel. Dus dat is er nog zeker. En het narratief. Het narratief is wel weer een beetje vergaande wereld. Uiteindelijk ben jij degene die bepaalt, gaan we met deze wereld door of vernietigen we het? Daar leidt het plot wel naartoe. Een beetje zoals we ook in Dark Souls misschien hebben. Ga je naar Age of Darkness of Link to Fire, weet je wel, dat soort dingen. Thanks for the Prime, by the way. Voordat ik straks weer heel lang aan het praten ben.
Ja, ik zat wel even te wachten tot je gaatje liet vallen. Maar inderdaad, goedenavond Kevin. En bedankt voor de 20 maandjes. Goede tekst ook erbij. maar we hebben geen text-to-speech tijdens de podcast. Jammer de bammer.
Thanks.
Maar goed, welkom. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent, man.
Narratief heeft dus veel vergelijkbare beats met het vorige werk. Het zit ook vol met bijzondere en memorabele NPC's die zeg maar heel weinig daadwerkelijk doen, maar toch door een sterk geschreven presentatie zich wel gedenkwaardig maken.
Had ook iedereen dood in Armored Core?
Spoiler?
Ja, spoiler. Maar als je denkt From Software, die kans is aanwezig. Het enige wat ik zeg maar een beetje jammer vond aan het narratief. Het is, kijk, de wereld zelf is interessant, de lore is interessant, het heeft goede personages. Maar de presentatie van het verhaal is wat matig, want het komt eigenlijk een heel groot gedeelte is door audiologs. Die gewoon, ja. Dat je hebt weinig cutscenes. Je ziet af en toe gewoon een mech van een personage die zeg maar een slagveld opvliegen. Maar het is in principe gewoon, ja. Ze vertellen heel veel en ze tonen niet superveel. En ik heb liever met narratieven, en dat maakt de Souls-narratieven ook zo top, in mijn opinion. Dat je het zelf een beetje kon ontdekken, het zelf tegenkomt en dan zelf een beetje de lijns gaat trekken van oké, dat zal wel hiermee te maken hebben, dit en dat. Maar nu is het vooral, ze bellen je gewoon en dan vertellen ze gewoon van ja, dit is er aan de hand, dit en dat, wat ga je ermee doen? Ja, oké.
Okay. Weet je, het is Star Fox-achtige praktijk, of niet?
Nou ja, misschien een beetje. Het is in ieder geval wel een minder interactieve manier om het verhaal te presenteren. En dat maakt het verhaal niet per se slechter, maar dat zorgt er wel voor dat je af en toe denkt van oké, ja. Jij gaat weer tegen me praten. Ik ga skippen, want ik wil gewoon die fucking missie spelen, weet je wel.
Ja, je hebt toch wat minder immersie, denk ik.
Ja, ik weet niet of immersie het goede woord is, maar het is in ieder geval wel minder aangrijpend op deze manier. Nu is het meer van, je bent een beetje, je staat er buiten. Je observeert het in plaats van dat je er heel direct onderdeel van bent. Ja. Een beetje op die fiets. Dus, nou, dat is een beetje wat waar Armored Core niet de volle buit pakt. Dus het narratief en dan af en toe een beetje, ja, gedoe met die fucking camera. En ja, maar kijk, dit is iets wat ik zeg maar wel gelezen heb, maar niet per se zelf ondervonden heb, omdat dit mijn eerste Armored Core game is. Er zijn wel wat dingen uitgehaald uit die zeg maar kenmerkend waren voor de eerdere games. Bijvoorbeeld, je bent een huurling en je krijgt betaald voor de job, maar in de oudere games bijvoorbeeld ook de bedoeling dat je wel een beetje rekening houdt met hoeveel ammunitie spendeer je, hoeveel schade loop je op en moet je dat laten repareren. Dat is nog steeds het geval hier. Maar je zal nooit een negatief saldo hebben of zo. En dat is kennelijk wel een ding geweest in de oudere games. Gewoon dat mensen het leuk vonden om echt een missie helemaal te managen. Van oké, dan ga ik deze wapens gebruiken, want dan haal ik een maximale profit uit en dit en dat.
Dat vind ik ook wel tof klinken. Ja.
Ja, klopt. Maar dat is, het is in dit geval, je kan nog steeds wel dat doen nog. Je kan steeds wel bepaalde strategieën gebruiken. Je kan missies herspelen. En je kan S-ranken halen en dat soort dingen. En dan krijg je meer betaald natuurlijk. Maar zeg maar het hele, het wel met een veiligheidsnetje. Dus bepaalde dingen waarvan From Software denkt van oké, dat is misschien niet helemaal geschikt voor het moderne gamelandschap. Dat zijn, die zijn er wel, denk ik, een beetje uitgefilterd.
Oké. Dit is wel zo'n game die ook mijn interesse heeft, weet je wel. Maar wel zo'n game die ik waarschijnlijk nooit ga spelen.
Nou ja, het is inderdaad wel even sowieso wennen. De eerste, ja, zoals het 5-6 uur was, nog steeds meer te kloten met hoe het nou precies allemaal werkt. Want het is zo anders dan iets wat ik ooit gespeeld heb. En dat maakt ook weer zo fijn wanneer je aan gewend bent er helemaal in zit, weet je wel. Dan denk ik van, shit, ik heb echt iets nieuws aangeleerd en ik heb er heel veel plezier van. Dat is fijn. Ik snap een beetje wat je bedoelt, want eerst zag ik inderdaad van, ja, Armored Core, oké, ik weet wat het is. Ik heb er nooit iets mee gehad. Ik laat deze misschien wel aan me voorbij gaan. Totdat ik op vakantie een keertje een avondje vrij had en echt 50 minuten lang durende preview had gekeken met gameplay. Toen van, holy shit, het is eigenlijk gewoon heel erg fucking cool. Ja. En dit wil ik gewoon spelen.
Nou ja, ik denk als het in ieder ander jaar had uitgekomen, had ik hem wel gespeeld.
Ja, precies.
Maar nou, dit jaar, jongen.
Ja, dit jaar sowieso belachelijk.
Mega-type games zijn er niet heel erg veel meer.
Nee.
Dat is een beetje een uitstervend genre.
Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat deze game aangekondigd werd tijdens de Game Awards van vorig jaar. Ja. En het was natuurlijk ook een best wel big deal, want hè, gaan ze nou anno 2023 inderdaad een mecha game uitbrengen? Dat is ongehoord, want het is inderdaad een genre dat een beetje het hoogtepunt had mid 2000 misschien?
In de jaren 90, denk ik. Ik weet dat
ja, ook wel.
Eind jaren 90, toen kwam Shogo Mobile Armor Division uit. En dat is een game die ik als kind helemaal kapot heb gespeeld. En dat is dus ook gewoon zo'n anime-style Super Low Poly, obviously, jaren 90. Maar je kunt daar rondrennen als gewoon je pilot. En dan heb je een third-person shooter met je pilot. Mm-hmm. Maar je kunt ook in een gigantische mech die dan een minigun heeft of een lasergun heeft en zo. En dan is het, weet je wel, je zo'n grote en je bent log en je bent traag, maar je hebt zoveel firepower. En als kind was ik echt gewoon mindblown van, oh, dit is echt fucking vet.
Ja.
Maar er kwamen nooit echt heel veel, of in ieder geval op mijn pad kwamen niet heel veel van dat soort games meer.
Nee, het is dat op een gegeven moment dat het gewoon, zijn ze ermee gestopt. Ik weet niet precies waarom. Maar misschien...
Ja, misschien dat het in Japan wel nog zo is geweest. Hè? Want het is natuurlijk een heel Japans iets. Grote mecha's waar je dan in kan zitten en rond kan rijden, whatever. Dus misschien dat het voor ons buiten Japan gewoon niet zo plentiful was. Maar...
Nee, het meest beste was Titanfall 2. En dat is natuurlijk niet te vergelijken met
nee.
Wat we nu hebben. Ook met Armored Core. Gewoon met niks. Dat is natuurlijk gewoon een shooter met mechs. Maar ja. Weet je, het is een heel spectaculaire game, Armored Core 6. Het is heel actievol, het is super rap, het is super snel. Het is heel bevredigend. Het is heel erg diepgaand wanneer je de tijd neemt om echt te leren wat de game je kan bieden. En daar heb ik uiteindelijk voor gekozen. Ja, 4.5 van de 5, want het is uiteindelijk wel echt het toppunt van dit hele specifieke genre, wat het tot nu toe op de markt beschikbaar is. En wat het doet en wat het wil zijn, doet het allebei gewoon uitstekend. Dus ja, ondanks de kleine kanttekeningen, gewoon echt een hele sterke game.
Good to know, good to know. Check voor de hele review gameliner.nl, want hij staat erop. Armored Core 6, Fires of Rubicon. Ja, zal ik ook even vertellen wat ik gespeeld heb?
Nou, gespeeld.
Ik zit even te denken of ik nog andere dingen heb gespeeld, maar ik denk het niet eigenlijk. Dus ik ga het gewoon hebben over Sea of Stars.
Yeah, Sea of Stars.
Claudia, je moet wel inhouden, Claudia, want nu is jouw indie breakout hit in gevaar. Straks niet Dave the Diver goatee, maar het wordt gewoon Sea of Stars.
Dat denk ik niet, maar...
Ik hou wel van een beetje competitie.
Dat is waar.
Ja. Kijk, ik heb Dave the Diver niet gespeeld, dus of het kan... De competitie aan kan gaan met Dave the Diver, weet ik niet. Ik heb wel het gevoel dat Dave the Diver echt veel populairder was dan Sea of Stars.
Ja, het is ook een beetje lastig, want indie is eigenlijk gewoon één categorie. Maar natuurlijk heb je binnen indie games nog verschillende genres. En weet je, het ene kan niet echt met het andere vergeleken worden.
Nee. Oh ja, for sure.
Nee, klopt. Dus dit is natuurlijk weer iets heel anders. Dit is een beetje een Chrono Trigger-achtige RPG.
Klopt.
Zoals je ze vroeger wel vaker zag. Maar vandaag de dag vind ik iets minder. Maar het kan ook zijn dat ik ze gewoon niet zie.
Ja, ik heb het idee dat in de indie space nog best veel van dat soort indie RPG's gemaakt wordt.
Ja, zeker. Ja, klopt. Games. En echt de bijna Japan-only games. Kijk, in Japan zijn dat soort RPG's nog steeds enorm populair.
Ja.
Sommige komen ook gewoon nog steeds uit op de PS Vita, PSP, something. Dus...
Ja.
Maar voor ons, nee, er is niet echt meer zoiets buiten de indie sfeer.
Nee, true. Sea of Stars is dus een indie game, een RPG à la Chrono Trigger, waarin je met een stel helden op pad gaat die gebruik maken van de kracht van de maan en de zon. Dat is iets wat we wel vaker zien natuurlijk, maar op zich hebben ze dat heel tof verwerkt in een verhaal. Ik zal er niet te veel over uitweiden, want ik wil niks spoilen.
Maar ik neem aan dat je gewoon een paar basisvlagen hebt bij The Power of Friendship.
Ja, daar komt het wel op neer. Het verhaal is wel heel tof.
Anders mag je zelf geen JRPG noemen, want als je gewoon niet The Power of Friendship hebt, dan is het gewoon... Nou.
Dat is zeker waar.
Ja. Het verhaal tot nu toe is wel, vind ik echt heel tof. Je wordt er echt wel ingezogen. Je gaat wel meeleven met die personages en zo. Het gaat inderdaad over vriendschappen, over de heftige gebeurtenissen, intriges, verraad. Alles komt aan bod, hè, zoals het een goede JRPG betaamt. En de gameplay is ook nog heel tof. Je hebt veel verschillende vijanden. Ik moet wel zeggen dat ik de variatie aan aanvallen die de vijanden hebben een beetje tegen vind vallen. Dus je hebt heel veel diverse vijanden, maar heel veel doen gewoon dezelfde aanval. Dat ik denk van ja, maak dan ook even een andere aanval. Er komt ook een bepaalde tactiek bij kijken, omdat je combo's kunt doen met bepaalde teamgenoten tussen elkaar. Dus bijvoorbeeld... Jantje kan met Klaasien een bepaalde combo doen. En Klaasien kan ook met Pieter een bepaalde combo doen. Nou, ja, het zit gewoon heel goed in elkaar. En ik vind de artstyle gewoon echt ontzettend tof.
Ja, ja, dat was ook het eerste wat me op was gewonnen. Ik had toen de demo van Sea of Stars gespeeld.
Ja.
En ik moet inderdaad wel zeggen, het bracht wel dat oude gevoel van die oude JRPG's van vroeger, weet je wel, de SNES-tijd en zo. Dat gevoel had ik daar wel een beetje bij toen ik die game speelde. Ook met die puzzels die je dan moet doen, hè, om die kamers te unlocken en zo. Dus ja, nee, ja, goed om te horen dat de volledige game ook bevallen is.
Ja, ik heb de demo niet gespeeld, dus ik weet niet precies welk deel je in de demo te spelen kreeg. Maar inderdaad, je moet ook heel veel puzzels oplossen. Heel veel gewoon op zoek gaan naar schatkistjes om nieuwe items te vinden die je weer kunt gebruiken. Je kunt tijdens het spelen ook een beetje zelf beslissen hoe moeilijk je het maakt. Je kunt namelijk bepaalde relics vinden, die kun je aan of uitzetten. Nou ja, een voorbeeld van zo'n relic is bijvoorbeeld dat je healt na elke battle. Dus als je dan een battle hebt gedaan, ben je gewoon weer full health. Of als je hem uitzet, dan moet je dus iedere keer healen. Ik moet zeggen, het zijn wel een beetje twee uitersten. Dus als je hem aanzet, is hij eigenlijk een beetje te makkelijk. Als je hem uitzet, is hij voor de casual gamer denk ik eigenlijk weer net even te moeilijk.
Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk alles of niets.
Het is alles of niets. Je hebt niet echt een tussenweg of zo, weet je wel. Dat je zegt van oké, okay, je krijgt 75% van je held terug of zo. 50% van je held wat je verloren bent terug. Ik denk, als je dat had gehad, dan had hij iets beter gebalanceerd geweest. Maar goed, zo heb je heel veel verschillende soorten relics, hè. Er zitten nog wat minigames in en zo. Hele toffe bossfights. Ik heb er nu denk ik een uurtje of 11, 12 in zitten. En ik heb het gevoel dat ik nog lang niet bij het einde ben. Dus, nou ja, dat hoort ook natuurlijk een beetje bij een JRPG.
Ja.
Dus het is gewoon heel tof. Ik heb ook echt zin om hem verder te gaan spelen. En binnenkort de review op de website.
Oké, okay, cool.
Ik vraag me af, hij is natuurlijk ontwikkeld door Sabotage Studio.
Ja.
Hiervoor hebben zij The Messenger gemaakt.
Ja.
Leuke actieplatformer. Ik weet niet of het ook een Metroidvania... Ja, het was wel een Metroidvania, I guess.
Ja, kinda.
Zie je nog een beetje verwijzingen naar de Messenger terug in Sea of Stars?
Ik heb de Messenger niet gespeeld. Dus helemaal zeker weten doe ik het niet. Maar ik weet wel dat het in hetzelfde universum zich afspeelt. Dus ze hebben wel die twee games met elkaar verweven. Dus het is wel volgens mij de bedoeling van Sabotage Studios dat ze die werelden ook wel echt met elkaar gaan vermengen. Het speelt zich alleen niet in dezelfde tijdsframe af, volgens mij.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ook niet zo gek, want in The Messenger speel je een soort ninja natuurlijk. Zit je toch...
Ja, alleen op een gegeven moment... Je springt tussen tijden in The Messenger op een gegeven moment. En daar komt het Metroidvania stukje ook vandaan. Dat je zeg maar op een gegeven moment... travel je naar de future, dan wordt ook je artstyle wordt ineens 16-bit in plaats van 8-bit of zo. Voor mij was zoiets.
Dat hebben ze wel tof gedaan.
Ja. Heeft toch een beetje die... die, zeg maar, too cool for school schrijfstijl nog steeds? Of merk je dat niet zo?
Beetje.
Beetje dat Devolver Digital-achtig, weet je wel?
Ja, het is niet heel erg aanwezig. Het zit er wel in. Zeker, ja, je zag ze net al eventjes in de trailer ook. Dus dat kan ik wel zeggen. Op een gegeven moment kom je wat piraten tegen die dan ook een beetje zo praten, weet je wel. De teksten zijn een beetje aangepast naar de leeftijd van de personages die je speelt. Dus er is wel goed over nagedacht. Het is op geen moment tergend of zo.
Mm-hmm.
Maar het zit er wel een beetje in, ja. Dat klopt wel.
Ik weet wat Claudia hiervan vindt, dus ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Hebben deze soort klassieke... het hoeft dan niet per se indie te zijn, maar... Er zijn soort klassieke RPG's. Hebben die een toekomst in deze industrie... En zou jij ook een AAA-versie willen zien van een Sea of Stars? Zou dat werken?
Nou, toekomst heeft het sowieso. Want ik denk dat er heel veel mensen dit echt super tof vinden. In Azië zal dat veel meer zijn dan hier. Maar ik denk wel dat het Westen steeds meer dit soort games omarmt, zeg maar. Volgens mij is er ook best wel veel aandacht voor Sea of Stars. Scores zijn best wel goed ook. Zeker niet onterecht. Dus in die zin denk ik zeker wel dat dit toekomst heeft. Vooral omdat dit soort games gewoon heel vaak... ja, echt hele toffe verhalen hebben waar je echt in meegezogen wordt, zeg maar. Gecombineerd met nog een toffe artstyle, leuke gameplay. Dus ja, dat zeker. Ik hoef hier niet per se een triple A van te zien. Als het wel komt, vind ik het ook tof. Maar ik vind het zo ook goed, weet je wel. Ja. Als zo'n indie studio als Sabotage Studio, die ook gewoon al een hele goede game hebben geproduceerd met The Messenger, dit willen creëren, dan vind ik dat helemaal prima. Ik denk dat bij AAA ook wel weer heel veel gevaren komen kijken, want je wil het dan voor zoveel mogelijk spelers leuk maken. Dan haal je misschien bepaalde dingen weer weg die voor de mensen die echt van dit soort games houden, dan weer jammer zijn, weet je wel. Waardoor het een beetje zijn roots verliest, zeg maar. Zijn connectie met de roots. Dus ik ben niet altijd per se voorstander van AAA's. Maar hey, als er een hele toffe AAA game komt van een JRPG à la Chrono Trigger, dan sign me up.
Ja, want dat is een beetje het ding. Hè. Square Enix heeft voor mij nog best wat IP's liggen die zeg maar waren ontstaan uit dit genre.
Ja.
Dus ik ben benieuwd of zij zich eraan willen wagen na het succes van Sea of Stars en Baldur's Gate 3.
Het zou zomaar kunnen. Kijk, Baldur's Gate is natuurlijk ook immens populair momenteel. En ik denk dat ze ook wel gaan zien dat Sea of Stars het heel goed gaat doen. Zeker.
Ja, die had binnen dag 1 al 100.000 verkocht, volgens mij. Ja. En dat terwijl de game en op Game Pass staat en op PlayStation Plus.
Ja. Ik wou zeggen, zeker ook omdat hij dus op die platformen beschikbaar is. Maar vind ik het heel knap dat ze dat nog hebben bereikt qua sales.
Ja, maar er is ook best wel een groot publiek voor dat soort games stiekem, hoor. Ja. Mensen die echt terug wil naar de oude roots van JRPGs.
Ja.
Ik moet alleen wel zeggen dat ik denk dat echt de grote AAA-studio's zich daar niet aan durven te wagen.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik vind het ook niet erg.
Je ziet Square Enix af en toe met een remaster op de proppen komen. Of een remake.
Ja, maar die zijn veilig.
Ja, daarom weet je. Ja. Het is nooit, nooit een nieuw deel.
Ze gaan niet in één keer zeggen, oh weet je, Final Fantasy 17? Dat wordt een echte back to the roots, old school, turn-based JRPG.
Nee, zou wel tof zijn, though.
Zou heel tof zijn, maar dat gaan ze niet doen.
Ja. Nee, precies. Ik denk het ook niet. Ze spelen voornamelijk heel safe. Dus, maar
het is wel fijn dat we nu eindelijk een beetje in de industrie zitten waarin creatieve risico's beloond worden. Ik heb het idee dat we een paar jaar gehad hebben waarin echt er wel heel terughoudend gehandeld werd door uitgevers. Zeggen van luister, we gaan hier ons niet aan wagen. Maak maar een Battle Royale. Maak maar een, weet ik veel, wat op dat moment precies populair is.
Ja.
Ik vind het altijd zo fijn als gewoon ontwikkelaars een gewaagde gok doen. En gewoon een echt goede game neerzetten. En dat ze daar ook voor beloond worden. Ik denk niet dat er iets beters is. Want op die manier toon je uitgeven van ja, het is een creatieve industrie. Dus je moet die risico nemen.
Ja, maar dat is dus zeg maar waarom het zo belangrijk is dat er indie studios zijn. En dat we een Kickstarter platform hebben. Weet je wel, waar mensen hun ideeën kunnen droppen. Waar mensen het kunnen backen. Als ze denken, hey, dit is tof, ik ga hier voor betalen alvast, zodat ze het kunnen produceren. Ik wil dit zien. Weet je, dat maakt gewoon dat dit soort games kunnen bestaan. En dat is zo belangrijk voor de gaming-industrie, dat we niet alleen maar 13 in een dozijn games hebben, maar ook dit soort games.
Ja, meis.
Dus.
Ja, absoluut.
Zeker een aanrader als je van JRPGs houdt. Zeker spelen. Meer kan ik er niet over zeggen. Dus dan gaan we naar het nieuws van de afgelopen week. En laten we beginnen met wat controverse. Want wij gierige Nederlanders moeten nog meer gaan betalen voor PlayStation Plus.
Ja.
33% meer om precies te zijn. Dus tientallen eurotjes. Hupplepup naar Sony. Krijg je er wat extra's voor? Nee, je krijgt precies hetzelfde. Wat vinden we ervan?
Ja, inflatie, hè?
Ja, zeker.
Ja. Het is meteen wel een flinke boost ook. Het is geen paar eurotjes.
Ik snap ook niet waarom het omhoog moet, zeg maar.
Nou, inflatie.
ja, inflatie, maar...
Nee, ja. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat al deze subscription dingen worden een steeds aanweziger onderdeel van de toekomst. Ik bedoel, je kan het eigenlijk nu in Xbox geval al niet meer uit het ecosysteem denken. Xbox zonder Game Pass, dat is gewoon, ja, meteen een enorm gedeelte van de omzet en de bestaansrecht van dat bedrijf. Dus ik ben echt van overtuigd dat dat langzamerhand steeds iets duurder wordt. Maar deze jump en ook deze plotselinge jump is inderdaad wel even denken, had niet gehoeven op deze manier.
Ja, en als we het dan toch over Xbox hebben, hoe zie jij dan zeg maar de verhouding daartussen? Want Xbox staat natuurlijk heel erg bekend om de Game Pass. Bij PlayStation is dat veel minder. Die library is gewoon minder interessant. Voornamelijk omdat games ook daar helemaal niet op day one komen. Dan moet je gewoon heel lang op wachten voordat je een keer een toffe game kan spelen.
Het komt een beetje... Je hebt nu zeg maar gehad dat er wel een paar keer een PlayStation Plus game per direct was. Sea of Stars is Stray. Er een Stray en Fall Guys, weet je wel. Af en toe komt het voor, maar het is inderdaad niet zo... niet zo vaak als bij Xbox. En al helemaal niet gewoon die first party studio van de...
Absoluut de grote games, weet je. Het is niet dat, net zoals Starfield, die nou gelijk op Game Pass staat.
Nou, nee, precies. Kijk, daar doelde ik eigenlijk meer op, hè. Een Spider-Man gaat niet op dag 1 daar te spelen zijn.
Nee.
Die moet je gewoon kopen.
Klopt.
Nou ja, ze hadden toen ook al, hè, dat ze 3 verschillende tiers hadden gemaakt in het PlayStation Plus abonnement.
Ja.
Waarvan heel veel mensen ook al zoiets hadden van, ja, waarom zou ik een duurdere tier gaan nemen? Want dat is gewoon echt de moeite niet. En dan gaan ze alles nog duurder maken. Dus, ja,
ja, maar dan kun je PlayStation 1 games spelen, Cloud.
Ja, want dat willen we.
Nou ja, dat zou... Nou, dat willen mensen best wel, maar... Doe niet het dan voor die op prijs. Xbox. Ja, backwards compatible, weet je. Als je die game hebt, ga je gang, gratis spelen, natuurlijk.
Ja.
Ja, maar dat...
Maar sowieso niet voor die prijs. Nee. Weet je? Het abonnement is gewoon naar verhouding te duur voor wat je ervoor terugkrijgt.
Kijk, want dan hebben we het over games voor de PlayStation 1... die al lang hun geld hebben opgebracht, meestal. En waar je dus nu weer heel veel voor moet betalen om ze te kunnen spelen. Die super verouderd zijn. Dus in de huidige tijd is het toch anders om te spelen dan toen het voor het eerst uitkwam. Ja, ik denk dat dat gewoon niet zo lekker werkt. Ik denk dat Xbox dat veel beter aanpakt gewoon.
Ja, Patrick, jij hebt geld en dat wil ik hebben. Snap het dan.
Ja, maar je krijgt
al jouw centen, al jouw centen van mij, nu.
Ja, dat is hoe een bedrijf werkt.
Ja, alleen gooien ze hiermee niet een beetje hun eigen glaas in. Want Bram zegt terecht, tuurlijk, Xbox gaat ook wel duurder worden waarschijnlijk. Maar, ja, de verhouding voor wat je krijgt en wat je betaalt.
Als je er meer voor terug zou krijgen, als je echt gewoon een ziek gevulde library zou hebben en dat bijna alle games gelijk op de eerste dag erop zouden staan, dan zou ik zeggen, oké, weet je, dan maak het gerust wat duurder. En dan zijn mensen echt wel bereid om het eraan uit te geven. Maar zoals het nu is, denk ik, ja. Ik heb sowieso al jaren geen PlayStation Plus meer, maar ik ga niet nou ineens denken van, oh, laat ik het toch maar weer aanschaffen.
Nee. Het enige wat misschien wel spreekt voor Sony is dat ze weer de laatste periode wat leukere games aanbieden in de monthly free games, zeg maar. Nu komt de Saints Row bijvoorbeeld. Maar
er is... zijn leuke games, toch? Of...
Nou ja, grote games, laat ik het zo zeggen dan. Black Desert Generation Zero. Maar er is ook een hele periode geweest dat je echt alleen maar van die indie games, maar dan ook echt de bagger van de indie games, voorgeschoteld kreeg. Wat Xbox op het laatst ook deed, voordat ze zeiden van, yo, we stoppen hier gewoon mee.
Ja, Games of Gold was een tijdje ook echt om te janken.
Ja, maar het is ook heel lang juist weer goed geweest daar. Dus dat is zo gek, zeg maar. Er is best wel een periode geweest bij Xbox dat je hele toffe games kreeg. Tuurlijk, heel veel zullen ze al gehad hebben, maar er zaten af en toe best wel games tussen waarvan ik dacht, hey, ik heb deze nog niet. Chill. Ik hark hem even binnen. En dat zal bij PlayStation nu... Is dat nu eigenlijk ook weer? Tuurlijk, het zijn niet je Spider-Man's en je God of War's, maar Saints Row is best een grote game, toch? Het is wel een AAA-game.
Ja, op zich.
Ja.
Ja, het is een beetje hoe je erin staat. Hè. Ik kan begrijpen dat mensen denken, oh, Saints Row, daar heb ik van gehoord, dat ga ik uitproberen. En dan heb je zeg maar waarde.
Ja.
Maar ik word niet per se heel blij van een of andere uitgespuugde AAA die het niet waargemaakt heeft, die het zo geflopt is dat heel die studio moest sluiten.
Nee, en dat is dus het probleem, dat dat soort games niet direct op zo'n dienst komen. Op het moment dat die al een tijdje uit is, hebben mensen al reviews kunnen lezen. En op het moment dat die niet al te goed zijn, ga je ze niet ook op zo'n dienst nog uitproberen.
Niet snel in ieder geval. Of we natuurlijk onze review gelezen. Van onze hele kundige Rudy, die zei dat er niks mis was met die game.
Met welke game, sorry? Met Saints Row, ja.
Maar hij gaf Cyberpunk ook 4 sterren op release, toch?
Ja. Gameliner. Ja, betrouwbaar.
We kunnen eigenlijk concluderen dat Rudy zijn reviews niet echt betrouwbaar zijn. Dat wou je zeggen.
Dat zeg ik helemaal niet. Ik observeer de scores die jij maakt. Bij bepaalde games.
Oké.
Wat die schrijver wel leuk vindt.
Ja, dat is de grote vraag. Vraag het hem eens anders.
Ja, ik weet niet waar is hij.
Ik ben wel benieuwd wat zijn antwoord is. Ik weet niet waar die is. Maar goed. Denken jullie dat als PlayStation die prijs nog een keer gaat verhogen? Komt er op een gegeven moment ooit een plafond dat mensen gaan zeggen van, yo, luister, ik stop ermee?
Nou ja, er was een tijd dat een euroknaller bij de Mackie een euro kostte. Daarom heet het euroknaller.
Ja.
En nu betalen we nog steeds
nou,
meer dan een euro.
Nou, niks meer wat nog een euro kost.
Ja. Dus ik denk dat het uiteindelijk, als je zeg maar meegaat met hoe het gehele economische landschap zich ontwikkelt, als je altijd maar een beetje meebeweegt, dat er veel mensen zijn die toch gaan slikken.
Ja, en je hebt het ook nodig om online te kunnen spelen, toch?
Zeker.
Niet alles meer. Games die gratis zijn, daar hoef je geen PlayStation Plus of Xbox Live Gold meer voor te hebben. Bijvoorbeeld je wil Rocket League spelen, dan kan dat.
Nee, ja, oké. Maar voor de meeste andere games.
Ja, voor betaalde games niet meer, nee. Of je moet je het wel hebben, nee. Alleen het is toen geïntroduceerd dat als een game gratis is, hoef je ook niet per se die online service te hebben om met andere mensen te spelen.
Ja, daarom. Maar weet je, als je FIFA of Call of Duty speelt, dat doe je online met of tegen je vrienden. Ja, dan moet je het hebben.
Ja.
Ja, ik weet het. Het heeft ook wel een bepaalde
monopolie. Of je speelt op een PC en dan heb je geen abonnement nodig, omdat je gewoon, I don't know, internet aanschaft.
Ik ken echt niemand die een PC heeft en FIFA speelt op de PC.
Nee, maar andere games.
Ik deed het vroeger.
Ja, ik ook heel, heel vroeger. Echt zo FIFA 10 of zo.
Ja, ja. Toen deed ik het wel eens, maar ja, daar ben ik snel mee gestopt, man.
Nee, want de PC-versies van de meeste sportgames trouwens worden vaak gewoon echt gecheft.
Ja. Ja, precies. Dus, nou ja. In ieder geval, we gaan zien wat Sony verder met het PlayStation Plus gaat doen. Maar je betaalt er dus voorlopig in ieder geval een stuk meer geld voor. Dan gaan we over naar onze, ik wou zeggen dikke vriend, maar ik weet niet of dat fatshaming is.
It depends. Hoe is het?
Maar
het is Mario. Oké, ja, dan kan het wel.
We hebben vorige week,
ja, hij is toch wel een beetje chubby.
Nou, hij is een beetje chubby.
Ja, chubby zeker. Guy. Beetje,
zeker in een bepaalde vorm.
Net als Rudy, is ook chubby. Toch?
Ik distancieer me van deze uitspraak.
Nee, jij zei toen we op Gamescom waren, zei je alleen maar dat soort dingen.
Nou ja, jij was wel de koning in dat soort insult.
Hoe dik die wel niet was en dat hij moest stoppen met vreten en zo. En dat die,
oh, was, jij is pro, jij zei letterlijk Fat Lives Matter tegen hem. Hoe je maar deze wereld in de schoenen schrijven.
Daar is geen bewijs van.
Ja, van je collega's moet je het hebben.
We zijn geen collega's, we zijn vriendjes. Vriendjes en maatjes.
Kom ik een keer voor hem op, wordt het gewoon tegen me gebruikt. Ik vind het echt niet kunnen.
Het is vals, hè? Valse gemeen.
Ja, vind ik wel. Hey, maar we hebben vorige week relatief plotseling, want het werd 2 dagen van tevoren aangekondigd volgens mij, een nieuwe Nintendo Direct gezien van Super Mario Wonder. And I wonder what you think of it. Was dat een goede
vraag? Ja, ja.
Ik denk dat het magisch is. Jij hebt nog een punt, Claudia? Of?
Nee, ik ben niet van de punts vandaag. Ik ga vandaag geen jokes maken.
God damn it.
Nee, ja, Super Mario Wonder. Ik ben geen Super Mario fan, ik zal dat nooit worden, maar de game ziet er wel echt gewoon.
Oppassen wat jij zegt, Claudia, want olifanten vergeten niks. En
ze kunnen niet springen.
Ja, deze dus wel, hè?
Ja.
Ja.
Dat is wel bizar.
Ja, dat is sowieso geen 5 sterren dan.
Wetenschappelijk inaccuraat. Godverdomme. Want Mario.
Kan, ja, olifanten kunnen niet springen.
In Donkey Kong kon hij ook springen trouwens.
Wie?
De olifant.
Is dat een olifant in Donkey Kong?
Was ja. Een neushoorn.
Er zat ook dat een olifant in Donkey Kong.
Oh ja, weet ik veel. Ik heb nog nooit een Donkey Kong game gespeeld.
Jeetje, wat zijn jullie voor gamers, jongens?
Hé, hey, hoezo wij? Ik heb wel gespeeld.
Hoezo weet je dan niet dat er een olifant in zit?
Ik weet dat er een neushoorn in zit.
Ja, maar dat wist ik ook. Olifant, ja, olifant heb ik nog niet eerder gezien.
In Donkey Kong Country 3 zit een olifant.
Oh. Mm. Dat is wel een hele specifieke Donkey Kong dan.
Ja, ja gewoon deel 3. Die was ook leuk.
Klinkt als iets dat je gewoon uit je duim zuigt, maar goed.
Ik ga even kijken hoe die heet. Ik ben de naam vergeten. Ellie!
Een olifant vergeet nooit iets.
Ja, Ellie. Ik ben ook geen olifant. Rudy is er niet. Ellie!
Oké, okay. Ellie? Ja. Hey, dat is toch die van Ice Age?
Nee.
Nee. Het is van Donkey Kong Country 3.
Oké. Okay.
Ellie, weet je waarom die Ellie heet? Elephant. Haha.
Ja, dat klopt. Ik weet niet waarom dat grappig is.
Ja, is toch mooi. Woordspeling is aan mijn ding.
Hé, hey, toen zat het er al in, hè?
Ja, klopt.
Maar wat vinden we van de Nintendo Direct van Super Mario Bros. Wonder? Claudia was niet heel enthousiast.
Nou ja,
kleine Sonic fangirl.
Ik ben gewoon geen fan van Mario. Mario
drie
games.
Dagen ervoor op Sonic Superstars uit. Die is veel beter.
Nee, dat zeg ik niet. Maar ik moet wel zeggen, van wat ik heb gezien, het ziet er wel uit als gewoon een toffe 2D-platformer.
Waarom ben jij geen fan van Mario games?
Ik hou niet van platformers.
Dat is een redelijk solide punt.
Maar Sonic is ook een platformer.
Klopt. Maar Sonic tolereer ik omdat het niet je standaard platformer is van, hey, spring van het ene platform naar de andere. Sonic draait om gotta go fast. En ik ga graag fast.
Kan Mario ook, hoor.
Ja, maar toch anders. En
hij is Jumpman, niet fast man.
Ik hou niet zo.
Ja,
van...
hij is dik, jongen. Je kan toch. Je moet ergens heb je een beperking daarin. Maar hij kan best wel snel rennen voor zijn gewicht.
Op zich.
Toch?
Maar ik hou gewoon niet zo van menselijke personages.
Oh.
Ik speel liever dan een dier of een. Ik vind Mario gewoon geen leuk personage.
Je kan toch als Yoshi spelen? Waar heb je het over?
Ik vind Yoshi ook niet leuk.
Je kan toch Mario Olifant spelen? Waar heb je het over?
Dat is waar. Maar dat kon voor Mario Wonder niet. Dus al die games had ik zoiets van, it's...
Maar hij had toch een keertje een pinguïn gefilmd en toen zijn huid zeg maar over me heen getrokken. En dat is die wasbeer en zo. Hij heeft toch hartstikke veel dieren voor me?
Ik vind alleen Toad leuk.
Toadette zit erin?
Ja. Maar
ze vindt Toad leuk.
Jij was toch een Toadette fangirl?
Toadette was mijn go-to in Mario Kart.
Mm.
Omdat mijn ex altijd Toad was. Dus als je van, dan ben ik Toadette, I guess.
Ik vind wel dat jij een keer cosplay als Toad moet.
Een Toad cosplay?
Ja.
Oké.
En dan Rudy Mario.
Dat kan geregeld worden.
Niet Wario? Ik vind Rudy meer een Wario eigenlijk.
Ja?
Ja.
Ja.
Ja, wel een beetje.
Ja.
Gewoon qua persoonlijkheid alleen al.
Inderdaad. Maar wie is dan Mario?
Ben ik veel.
Jij?
Hoezo ik? Waar slaat dit op?
Nee, maar je staat toch op de site als Mario? Vind ik gek. Ja. Of Pario?
Nee, ik heb gewoon een petje op.
Een petje.
Die toevallig rood is. Niks mee te maken.
Die toevallig rood is, maar er staat een P op en geen M.
Pario.
Dus ik ben Pario, niet Mario.
Dat zei ik ook, Pario.
Ja. Bram, ik vind jou wel een Waluigi.
Ik kan wel die mustache rocken dan.
Ja, jij bent wel een beetje een Waluigi.
Ja.
Dan hebben we nog
met Rudy op
Peach nodig. Wie is Peach?
Jolien.
Ja?
Ligt aan welke Peach though? Welke versie van Peach?
Welke Peaches zijn er allemaal?
Ja, hoeveel versies van Peach wil je hebben dan? Er is toch maar één Peach.
Er zat ook Peach in haar eigen game en dat soort dingen. En in de film en in gewoon...
Het is toch wel een game.
Princess Peach.
Nee, maar de ene is toch gewoon een of andere chick die ze in een kasteel hebben gemietigd. En dat doet ze niks meer. En de andere is toch ook zo'n, ik ben ook cool. Ik kan ook, net zoals elke jongen, heel goed springen.
Maar niet net zoals een olifant, want olifanten kunnen niet springen. Behalve in Mario Wonder, apparently.
Ja, en daar kan Peach ook een olifant
van. En in Donkey Kong Country 3.
Oh, en blijkbaar in Donkey Kong Country 3.
Ja, dat heb ik ook gehoord. Elephant heet ze toevallig.
Ja, Ellie. Ellie kan gewoon springen.
We hebben het heel weinig over Mario.
En waterspuiten. En waterspuiten kan hij ook.
Oh, dat is wel iets wat een olifant zou doen, ja.
Ja,
precies. Kan hij ook in de modder rollen?
Nee.
Kan hij ook de lokale bevolking gewoon platstampen?
Nee. Het is een baby-olifantje, dus dat kon niet.
Ah, oké. Okay.
Dus, maar goed, wat vinden we van de power-ups? Dus je kan een olifant worden. Die was al bekend. We hebben gezien dat je belletjes kan blazen.
Dat ziet eruit als easy mode. Bubble,
ja,
mode.
Dat vond ik dus ook. Ik dacht, ja, maar dan wordt het wel heel makkelijk.
En zeker omdat je dan ook die boos kan gebruiken om jumps te maken naar moeilijk te bereiken gebieden. Dan skip je gewoon heel... Ik denk zeker dat speedrunners die gaan gebruiken. Gewoon die bubbels. Dat je gewoon uit de maps kan clippen en dat soort dingen.
Sowieso.
Ja.
Sowieso binnen een dag dat die game uitkomt, wordt die gesequence-breaked.
Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel.
Inderdaad.
Ik vind het wel bijzonder dat we... En ja, oké, je hebt die driller. Maar ik heb die driller ooit al een keer...
Nou, we hadden wel een helmpje, zeg maar, met... Ja, het was geen drill, maar het was een...
helikopter?
Zo'n blauw helmpje, zeg maar.
Ja, blauw heb je het ook inderdaad. En je had dan een propeller.
Dat blauwe helmpje kon ook tegen die stekel dingen die vielen.
Ja, precies. Ja, weet je... Het is sowieso wel bijzonder om over na te denken. Hoe lang is het eigenlijk wel niet geleden dat we een nieuwe 2D Mario game hebben? En echt een nieuwe, niet zeg maar een Wii U versie die opnieuw uitgebracht is en dat soort dingen.
Ik denk wel een jaartje of 10, 12.
Ja, bizar. En iets wat meteen opvalt aan, omdat nou, deze podcast ook nog een beetje serieus moet invullen... Wat we zagen in Wonder is eigenlijk wel gewoon, ja, super creatief. Echt. Ik heb dingen gezien dat ik van, oké, okay, Nintendo, ik dacht dat jullie wel ongeveer deze ideeënbuis wel gewoon klaar hadden. Weet je, dat er niks nog uitkwam waar je van denkt van, oké, okay, dat is interessant.
Ja, dat vind ik dus zo knap.
Vanaf moment 1, weet je wel, fucking Bowser. Ja, Bowser wordt gemixt met een slagschip en is nu ineens fucking 10.000 kilometer lang. En denk ik, oké, okay, interesting. Begint goed, ja. Begint goed.
Ja, maar dat is de kracht van Mario, weet je. Het idee is gewoon heel simpel. Je loopt van links naar rechts. Je moet dingen ontwijken die je dood kunnen maken. En dat is of een enemy of een gat waar je naar beneden kunt vallen. En that's it. En ze hebben zoveel dingen weten te innoveren. Elke keer weer opnieuw. Dat het gewoon elke keer weer echt als iets heel nieuws en iets heel innovatiefs aanvoelt. Terwijl eigenlijk, ja, oké, je hebt een nieuwe power-up.
Ja, inderdaad.
Je hebt een nieuwe variant van een bestaande enemy.
Maar dat is misschien het allerknapste wat ze doen. Dus je voegt voldoende nieuwe creativiteit toe, waardoor het nieuw aanvoelt. En toch ga je niet weg van je basis, weet je wel. Ja. Toch blijf je dezelfde magie ervaren als dat je had bij eerdere games.
Ja, ze blijven inderdaad heel erg trouw aan dat hele Mario-gevoel. Want ook al krijg je nieuwe power-ups, hè, ook al zie je er nou uit als een olifant, je hebt nog steeds het gevoel van, oké, maar ik ben Mario. Of ik ben Peach, of ik ben...
Ja, Luigi, het past gewoon in de gameplay.
Het past er zo goed bij. En ook allemaal die rare nieuwe enemies en zo. En die dingetjes in die levels, met die pratende bloemetjes en whatever's die ze toe hebben gevoegd. Ja, ik snap dat dit in de Mario-wereld zit.
Ja, het is wel grappig dat je zegt. Ik kreeg wel een beetje het gevoel van... Oké, ze probeert wel een beetje... met de film en natuurlijk de aankomende nieuwe film... een beetje... Ik zie wel een beetje gelijkenis. Dat is een beetje Mario nog meer het mainstream in willen gaan... dat met de bloemetjes die echt praten. En ook zeggen tegen waarschijnlijk de jongste kinderen van... Hey, goed gedaan. Hey, kan je niet daarheen? Hey, ga zo door, weet je wel.
Ja, maar praten in de bloemetjes hebben er volgens mij wel eerder in gezeten.
Je hebt ook gevoiced?
Nee, sorry. Gewoon met tekst, tekstballetjes.
Ook in Nederlands trouwens, zag je in de Nederlandse versie van de Direct. En patches, wat ik interessant vond.
Ja, die patches, ja.
Hollow Knight-achtige tafereel hier, oh. Ineens mag je een speciale ability aan je personage vastmaken. Wat ik niet verwachtte dat ze dat zouden doen.
Nee. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Maar ook daarin weer dus wel dat toevoegen, zonder dat je dus losgaat van je originele game, zeg maar.
Ja.
Want in principe zijn het allemaal, wat we gezien hebben, dus het is vooral gefocust op het verbeteren van je platform skills.
Ja.
Dus ik zag net even toevallig via de stream dat fucking moment dat die olifant op Yoshi springt, van ja, breng hem weg.
Ja, we hadden hem even mooi net, hè? Ja. Ik zag hem ook, ja.
Ja, maar het is inderdaad bizar om die patch te zien en hoe ze dan inderdaad gewoon het platform gameplay verrijken. Mario met die scorpion spear bijvoorbeeld, dat hij gewoon tegen de muur aan. Get over here! Weet je wel, dat shit. Ja. Dat is echt bizar, maar wel gewoon leuk.
Ja. Er zitten wel wat minder werelden in dan in voorgaande delen, volgens mij. Meestal heb je 8 werelden en dan heb je daarna nog een soort secret world waar je in kan banjeren en vooral doodgaan, want dat is vaak heel moeilijk. Ja. In dit geval zijn er 7 werelden, volgens mij. En ja, of er dan nog secret werelden in zitten, waarschijnlijk wel, maar zeker weten doen we het niet. Daar stappen ze wel een beetje van de traditie af, weet je wel, van 8 werelden en...
Ja, het ligt een beetje aan hoe groot de werelden per stuk zijn. Hè? Misschien zijn ze wel doorgespekt met levels. En we zijn ook volgens mij dat bepaalde levels heel gevarieerd waren in wat ze precies hebben. Niet zeg maar dat woestijnlevel alleen maar woestijnlevels heeft. Maar dat woestijnlevel ook grotten heeft. En nog waterlevels daarin verstopt en dat soort dingen. Ik denk niet dat het een gigantisch issue is. Voor wat ik gezien heb tot nu toe.
Nee. Vinden jullie dit soort games van Mario leuker of de 3D à la Galaxy, à la Odyssey, à la Sunshine?
Lastig. Uiteindelijk denk ik 3D, omdat je met 3D, maar niet uit hoe creatief je 2D creatie is, met 3D kan je gewoon veel meer uiteindelijk. Maar, nee, ik denk niet dat ik per se een voorkeur heb als het gaat om Mario. Het is wel leuk om dit soort platformers te vergelijken met de andere grotere platformers die we gezien hebben de afgelopen jaren. Ik weet niet of we dan Metroidvania per se mee moeten tellen, maar nee. Als het gaat puur rond platformen en actie, kan je de vergelijking trekken met een Hollow Knight en met een Ori en dat soort dingen. Om te kijken van oké, how does it match up?
Ja. Kijk, tuurlijk heeft dat heel veel platforming in zich, maar het zijn wel echt andere games.
Ja, vooral hoe het progressed, hè, want je zit gewoon in een wereld en die moet je gewoon verkennen van start tot einde. Je moet constant teruggaan en backtracken met nieuwe abilities. Waarin dit wat veel lineairder is. Gewoon, dit je level, speel hem uit en je kan door.
Ja.
Ja, ik zou ook voor de 3D Mario kiezen. Ik heb bijvoorbeeld Odyssey heb ik met mijn ex destijds in co-op uitgespeeld. En daar had je ook echt een heel verhaal eromheen, weet je wel. Met dat je van de ene naar de andere planeet ging. En dat je allemaal characters tegenkwam en die je dan moest helpen en zo. Dus dat vond ik gewoon veel vetter dan wanneer je, sure, hè, we moeten weer een prinses redden. Of wat was het bij Mario Bros. Deluxe, volgens mij, of hoe dat ook heette.
Ja.
Dat je die veetjes moest... moest rescuen. Ja, oké, dat is een leuk achtergrondverhaal, maar je gaat gewoon nog steeds van world 1 naar world 2 naar world 3 en dan moet je gewoon van links naar rechts platformen en that's it.
Idee heeft denk ik wel inderdaad het is gemakkelijker om een wat rijker verhaal te vertellen inderdaad.
Ja.
Ik zie niet dat het onmogelijk is in 2D, maar het is wel wat makkelijker.
Nou, in 2D kan het zeker, maar Mario staat er niet per se bekend om.
Nee, maar het is ook logischer dat bij een 3D game gebeurt dan bij een 2D platformer.
Ja.
Het enige wat mij een beetje tegenviel was, lokale multiplayer is er top, helemaal goed. Ik had wel verwacht dat ze online multiplayer dit keer wel wat veel zouden doen, maar dit keer is het gewoon de Dark Souls van Mario Brothers, want je ziet overal iedereen's geesten
rondlopen. Je ziet overal die standees, ja.
Yeah.
Ja, maar je kan toch met z'n vieren online in een game?
Volgens mij niet, toch?
Nee, volgens mij alleen local co-op, toch?
Ik dacht dat de co-op lokaal was inderdaad. En dat dan de online functionaliteiten was inderdaad. Alleen, de ghosts van andere spelers.
Ja, die standees inderdaad.
Standees, ja. Ik denk van ja, ik snap het wel. Want lokaal co-op, zo moet je deze game natuurlijk spelen. Lokaal, op de bank, op een hotelbed. Weet je wel, en dan helemaal tegen elkaar gekrijsen. En dan boos worden omdat je geen achievements haalt voor iemand anders.
Maar... Ja, je kunt volgens mij wel die minigames online spelen. Of die races, of wat het ook zijn, toch?
Ja, misschien was dat het wel, ja.
Maar de levels zelf kun je volgens mij niet online co-open.
Nee, maar niet. Dat is wel een miskans.
Ja, ik ergens snap ik het wel. Want heeft het meer waarde om online met anderen door zo'n level heen te gaan? Nee, waarschijnlijk niet. Want je zit dan alleen maar met mensen die dan gewoon door het level heen willen rushen. En,
als jij zeg maar online met je vrienden dat kan doen, dan heeft het meer waarde.
Ja, met je vrienden.
Ja. Maar dat als je het met randoms doet, dan heeft het geen meerwaarde.
Nee, precies.
Dan is het meer irritant waarschijnlijk.
Ja. Nee, maar dat is ook waar ik aan zat te denken. Maar goed, ja, online met vrienden zou inderdaad wel leuk zijn. Maar...
Ja. Also, goedenavond Jolien. Jolien zegt, je kan een room met ghostvrienden aanmaken. Ja, dat is dus gewoon precies niks. Wat heb je eraan?
Dat is inderdaad niet zoveel.
Ja, dan heb je een room met ghostvrienden.
Nintendo online multiplayer is nooit gelukkig geweest.
Met je ghostvrienden.
Ja, ik werd denk ik een beetje op het verkeerde been gezet net, omdat in die trailer die we nu zien, zag je een moment dat iemand een andere redde van, als geest, zeg maar. Maar die een had gewoon een Engelse naam en die andere een soort Japanse naam.
Ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad.
Dus ik dacht, nou, dan zal het wel online zijn. Want dan kreeg je links onderin de hoek te zien, zeg maar, D&D saves from being a ghost of zo. Dus vandaar dat ik dat dacht. Maar dat is dan jammer. Maar goed, ja, het is niet heel erg. Ik denk dat je dit soort games toch het liefst op de bank speelt met z'n allen. Maar...
Dat is wel het leukste, ja. Dat je gewoon met een biertje in je ene hand en je Joy-Con in de andere. En kijken wie er als laatste doodgaat.
Ja. Ja, dat is vaak wat het is, toch? Dus,
ja, dat denk
zitten
ik wel.
Zitten we meer hierop te wachten of op die Mario RPG remake?
Ja, ik persoonlijk op Mario RPG natuurlijk, maar dat is...
Ik heb geen nostalgische gevoelens voor Mario RPG, dus ik zou zeggen Wonder.
Nee, ik heb er ook geen nostalgische gevoelens voor.
Maar ze is meer een RPG kind of girl.
I'm more like a platform boy.
Ja.
Niet helemaal waar trouwens, maar... Maar in dit geval, in Mario's geval... Ik heb van Wonder ook veel gezien en van die anderen niet zoveel eigenlijk.
Nee, maar ja, dat moet ze laten zien. Het is hetzelfde als toen.
Dit is een game die al bestaat.
Ja, yeah, I guess so.
Ik vind die dikke boze wolk gewoon leuk.
Oké. Okay. Is er iets wat je wilt zeggen? Of,
Nee, ik vind het gewoon grappig hoe dit eruit ziet. That's it.
Een dikke boze cloud. Dat kan je grappig uitzien.
Nee, ik zei wolk. Of wat is
ja,
het?
Ja, ik ook, cloud.
Dat is nog gewoon toe.
Ja, ik heb... Ja, het is allemaal van candy of zo, toch? Ja,
of je ook een candy. Oh, misschien is het dat wel. Ik heb geen idee. Maar het is gewoon, het is fluffy. Het ziet er boos uit. En het is, ja. Ik vind het grappig.
Oké. Nou ja, goed. Mario gaat waarschijnlijk weer voor de ster. En dat brengt ons bij Starfield.
Oh,
moest je even wachten, hè? Moest je even wachten tot het
een gat was. Dat was echt een mooi bruggetje.
Ja, toch? Hé. Hey.
Kudos.
Was toch gewoon een goed bruggetje? Ik vind dat Bram... semi slecht reageert.
Bro,
semi slecht.
In Super Mario Bros. Wonder is het toch geen ster? Waar heb je het over?
Mario gaat toch altijd achter sterren aan, jongen? Laat mijn bruggetje met rust.
Heb je daar geen superstar? Bridge.
Niet gezien.
Je gaat naar de vlag, hè, uiteindelijk.
De vlag.
Okay, maar je zal toch wel gewoon een ster hebben ook, of niet?
Ja,
dat je superpower hebt.
Ja, invincible wordt, dat moet toch.
Ja, maar dat weten we niet. Niet gezien.
Nou ja, goed, ja, niet gezien is...
Waarom zeg ik niet van, ik steek een vlag... Of ja, Mario heeft een vlag en ik steek die vlag in de planeten waar Claudia nu op zit in Starfield, verkennig, wauw.
Omdat het een ontiegelijke kutbrug is.
Echt een slechter bruggetje.
Deze brug is stabiel en ik stap erover.
Je valt in de vijf, man.
Stabiel, fragiel, potato, potato. Maar goed, Starfield.
Starfield, want we hebben het lang uitgesteld, eerlijk is heerlijk. Maar ik heb er nu zin in, ik ga ervoor zitten. Claudia heeft namelijk al Starfield kunnen spelen, ik nog niet. Ik moet gewoon wachten tot 6 september, verdikke me.
Ja, dat is niet zo heel lang meer. Dus...
Nee, dat klopt.
Een paar dagen.
Dat is waar. Ja. Maar jij kan mij vertellen wat ik ga beleven straks. Wat zijn jouw eerste bevindingen? Want ik kan me voorstellen dat het een immens grote game is.
Het is een immens grote game. Ik moet wel even disclaimer geven. Ik heb er nog niet zoveel uren in gestoken dat ik ook daadwerkelijk heel in-depth kan vertellen hoe of wat.
Oh.
Daarom staat de review ook nog niet online, maar... er werd altijd de grap gemaakt, oh, Starfield zal gewoon Fallout in space zijn.
Ja, is dat erg? Nee.
Is dat erg? Nee, want Fallout is een goede game en space is een goede setting voor een game. Dus ja. Hey, sure, why not? Starfield is ongeveer Fallout in space, denk ik.
Maar is het meer dan dat?
Wel, ja, het is wel absoluut meer. Het is ook echt heel groot, het is heel ambitieus en je merkt dat ook echt aan alles. Maar ook, zeg maar, de minpunten van dat het groot en ambitieus is.
Wat zijn die minpunten die jij hebt gemerkt?
Kijk, het rondlopen op planeten en gewoon te voet combat doen en zo. Dat is gewoon tof. Dat is gewoon, zeg maar, je Fallout gameplay. Dat werkt gewoon prima, weet je. Je hebt je skills, je perks, je guns, je whatever, sure. Maar ja, het is ook het gedeelte space exploration. En dat is waarvan ik op dit moment al zoiets heb van... Oké, dat schiet wel kind of tekort. Space exploration stelt niet heel veel voor. Sommige planeten zijn ook gewoon echt wel leeg. En volgens mij had Todd Howard in een tweet of iets gereageerd van... Ja, het is niet de bedoeling dat elke planeet Disneyland is... Maar dat is wel een soort van hoe het gezeld is, zeg maar. Van oké, weet je, elke planeet, daar vind je weer iets anders. En daar valt weer iets te beleven. En daar kun je weer een quest op pakken. En daar kun je weer iets ontdekken.
Ja, maar dat valt dus best wel tegen.
Ja, sommige planeten zijn gewoon niet heel spannend. En dan denk je, oké, maar waarom ben ik hier dan naartoe gegaan, weet je? Waarom zou ik dan gaan exploren en niet gewoon... Oké, ik ga wel de volgende. Ik ga wel verder met het verhaal. En laat de rest maar zitten. En dat is gewoon een beetje jammer. Want dat is wel wat je wilt in zo'n game. Want je wil de planeten verkennen. Je wil het heelal verkennen. Maar
heeft het dan helemaal geen toegevoegde waarde om op verkenning te gaan? Of zeg maar, heb je... loont het echt wel als je misschien wel een goede planeet hebt? Of kun je het gewoon beter niet doen?
Het hangt er een beetje vanaf wat je er echt uit wil halen. Kijk, elke planeet, daar kun je landen en rondlopen en het ziet er leuk uit. En oké, en soms vind je er wat loot of soms kun je er wat doen. Maar het is niet dat ik zeg van oké, als er een miljoen planeten zouden zijn... en ik zou er 10 jaar mee bezig zijn om ze allemaal te ontdekken... dan zou ik het doen omdat het zo fucking vet is. Nee, absoluut niet. Het is echt gewoon...
Okay.
Even advocaat van de duivel, hè? Maar is het ook niet een beetje hoe planeten werken? Als er niet op elk planeet is leven mogelijk?
Ja.
Kijk even naar ons eigen zonnestelsel. Van oké, okay. Het is allemaal best wel een saaie bedoeling.
Ja, nee, tuurlijk.
Maar dan moet je het niet zo stellen. Want ze hebben inderdaad dan van tevoren wel gezegd van... Luister, je kan op elk planeet, valt er wat te doen. Kun je wat vinden en dat soort dingen.
Ja.
Kun je vermaken, maar ja, dat valt dus wel tegen.
Tuurlijk, en het is ook terecht, hè, wat Todd Howard had gezegd... niet elke planeet is Disneyland. Sure, ook dat begrijp ik. Hè. Misschien is dat hele op elke planeet valt genoeg te doen... wel een beetje verkeerd geïnterpreteerd of een beetje wishful thinking. Maar ik had van het hele space exploration gewoon meer verwacht of zo. Of meer gehoopt.
Het maakt natuurlijk wel van als jij... Als er maar niet op elke planeet iets waardevols te vinden is... en je komt uiteindelijk wel op een planeet dan terecht... die ineens wel vol zit met leven en NPC's en quests en zo... dat maakt het misschien ook wel weer bijzonder. Dan is je verkenning heeft geloond.
Dat misschien wel. Ik heb het zelf nog niet gezien.
Nou, ik moet even denken aan het Borderlands 3-syndroom. Waarin Borderlands 3 elke baas die je verslaat... Elke fucking baas, maakt niet uit of het de eerste tutorial boss is of de eindbaas of een raid boss. Ze droppen allemaal echt een berg met loot. En allemaal legendaries en shit. En op een gegeven moment, 3 boss later, ah shit. Is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder meer. En ik zou me kunnen voorstellen.
Je wilt niet overspoeld worden met beloningen. Dat is ook zeker waar. En ik moet wel zeggen, ik wil ook echt wel nog meer... uren in die game steken, want ik wil ook echt wel zien, oké, wat is er dan allemaal nog te verkennen en zo. Maar bijvoorbeeld, ik had het net ook al over gameplay on foot, zeg maar. Dus mm-hmm. je gewoon rondloop gameplay en je combat en zo. Dat is gewoon prima, dat is leuk. Je hebt echt gewoon interacties met andere NPC's en zo. Maar je space gameplay, dus het besturen van je schip, het naar een ander planeet gaan en zo, dat is dan weer niet zo heel spannend. Ik had eigenlijk gehoopt dat je echt veel meer immersie had met het besturen van je schip en echt naar het andere planeet gaan. Maar dus gewoon, oké, weet je, je kiest je planeet uit waar je naartoe wilt, je zet je hyperdrive aan, je gaat er naartoe, je drukt op landen en je gaat landen. Maar ik zou echt, weet je, rond willen vliegen en, oh, en een knopje hier en een knopje daar en, oh, en mijn fuel checken en, oh, en deze planeet heeft zo'n dikke atmosfeer en zo'n zwaartekracht, daar moet ik rekening mee houden. Oh, misschien moet ik wat extra fuel meenemen. Weet je, gewoon veel meer.
Ja. Het is een beetje karig. Ja, ik
heb wel iets van gehoord inderdaad. Dat je inderdaad een beetje op automatisch piloot door het oneindig heelal aan het trekken bent.
Ja. En dat is gewoon heel jammer. Want zeker met een game die draait eigenlijk ook om het verkennen van planeten, zou ik dat toch wel willen zien. En ik heb op Gamescom heb ik ook al de vergelijking getrokken met Star Citizen. Een game die nog niet af is. En daar heb ik dat wel. Ik kan zelf, ook al zet ik mijn hyperdrive niet aan, kan ik zelf een aantal uur lang gewoon zo in mijn schip zitten. En ik kan zelf pannen en ik kan rollen en ik kan... En zelfs als ik mijn hyperdrive aan heb, kan ik eruit gehaald worden omdat ik aangehouden word door de politie, omdat ik iets bij me heb wat ik niet bij me mag hebben. En dan kom ik in één keer in een dogfight terecht met hun. Weet je, dat is gewoon... Zo, je hebt zoveel interacties en zoveel mogelijkheden in space. Dat had ik in Starfield heel graag willen zien.
Maar heb je in Starfield ook niet dogfight?
Of zie je wel, die heb je ook wel. Alleen het is niet... Dat hele vliegen in je schip is gewoon... Het is gewoon niet zo spannend. En dat had ik wel graag willen zien. Want een ruimteschip is juist iets wat heel erg uitgebreid is, weet je wel. Je moet, wanneer je naar een andere planeet gaat, zou je moeten zeggen, oké, het is zo ver weg. Ik moet dan zoveel fuel meenemen. Ik kan mijn schip uitbreiden met wapens en zo. Oké, dat is leuk. Maar er zit zo'n diepere laag onder het vliegen van een ruimteschip, wat ik daar niet terugzie. Het is niet zoiets als even een autootje besturen of zo. Het is echt, er zitten een aantal stappen bij met het opstijgen en het uit de atmosfeer gaan en je afterburners aanzetten. Allemaal dat soort dingen. En ja, dat mis ik gewoon een beetje.
Oké. Maar heeft Star Citizens dan ook, zeg maar, die planetenexploratie zoals je dat in Starfield hebt?
Nog niet. Maar dat gaat er uiteindelijk wel in zitten. Want ze zijn nu een AI aan het schrijven waarmee ze de planeten kunnen bevolken. Dus dat een AI uit zichzelf een bevolking van een planeet ontwerpt, schrijft en uitvoert, zeg maar. Waardoor je dat dus wel gaat krijgen. Dat elke planeet gewoon zijn eigen bevolking heeft met zijn eigen taal en zijn eigen dingen die ze verkopen en zijn eigen dingen die je daar kunt doen.
Mm-hmm.
Maar goed, dat is ver, ver, ver weg. En daarom hoopte ik dat Starfield een soort van zoethoudertje kon zijn voor... Wanneer Star Citizen uiteindelijk, wanneer mijn achterkleinkinderen ooit een keer geboren zijn, uitkomt.
Maar denk je niet misschien dat de mainstream gamers, waar dit misschien een beetje op gericht is, dat te veel gedoe vinden?
Vast wel. Ik denk dat heel veel mainstream gamers er niet op zitten te wachten en het misschien ook te ingewikkeld vinden. Maar ik had dat dan wel mooi gevonden als die optie erin zat. Dat je kunt kiezen, oké, ik wil wel manually gaan vliegen. Of ik doe gewoon, oké, ik zet mijn hyperdrive aan en ik land op die planeet.
Ja.
Want ik zelf, kijk, als ik bijvoorbeeld heel veel verschillende planeten zou gaan bezoeken, zou ik ook niet naar elke planeet alleen maar manually vliegen. Maar ik zou het wel een paar keer doen om een beetje een gevoel te hebben voor mijn schip of... He, als het bijvoorbeeld een planeet is die toch niet zo ver weg is, oké, dan ga ik wel manual. Want ik vind het soms gewoon leuk om rond te vliegen. En dan zou ik als ik er al 20 op een dag heb gehad, dan denk ik, oké, dan gaan we nu gewoon op de automatische piloot. En is wel mooi geweest. Maar ik had graag die optie dan wel gezien.
Ja. Jolien zegt in de chat, ik vind de ruimteschepen al omslachtig genoeg om eerlijk te zijn. Maar dat is meer omdat ik niet op zat te letten tijdens de tutorial. Ja, Jolien, dat is dan je eigen schuld.
Ja, altijd opletten tijdens een tutorial.
Altijd opletten tijdens de tutorial.
Zeker bij zo'n grote game waar je gewoon heel veel verschillende mechanics hebt. Maar goed, gelukkig zijn er wel ook gewoon online guides te vinden. En de tutorial waarschijnlijk ook ergens terug te kijken op YouTube.
Ja. Heb je de Early Access al dan, Jolien? Heb je die al gekocht? Ja, rijke mofo.
Rijke mofo?
Rijke mofo. Nou, die vertelt iets over je personage. RPG, role-playing game.
Ja.
Als wie role-play het dan?
Jan de Ruimteman.
Tegen wiens helm zit je de hele tijd te kijken?
Ja, nee, ik ben Jan de Ruimteman. Ik heb mijn karakter ook daadwerkelijk Jan genoemd, want... Ja. Je
bent gewoon een creativiteit, is gewoon...
Ja.
Nou ja, Jan de Ruimteman, ik weet niet. Het is gewoon... Wow, dit is echt super in character.
Klassiek, it rhymes, let's go. Okay. Ja.
Nee, normaal is het Bob. Maar ik dacht, ja, Bob is...
Was het niet gewoon Neil Armstrong?
Neil Armstrong?
Of zeg ik iets verkeerd nu? Neil de ruimte-imbeziel?
Neil ruimte-imbeziel, dat kan ook. Dat wordt misschien mijn volgende character. Nee, volgens mij kan je zelfs je naam wel veranderen tussendoor. Maar goed.
Volgens mij was dat de man op de maan, toch? Neil Armstrong. Of ik haal die Armstrongs altijd.
Yeah, en,
je hebt zoveel Armstrongs. Yeah, je hebt Louis Armstrong, je hebt Lance Armstrong, je hebt Neil Armstrong.
Nee, Neil was inderdaad de man op de maan. Als de maanlanding echt was. Dat,
Buzz, daar,
Aldrin.
Dat vinden mensen ook. Aldrin? Buzz Aldrin, ja.
Ja. Geen Lightyear?
Wat?
Buzz Lightyear. Zou hij gebaseerd zijn op...
Nee, zou je denken de Spaceman?
Ik denk het niet, man.
Wie weet. Nee, maar Jan de Ruimteman. Je hebt dus die verschillende achtergronden die je kunt kiezen, waardoor je verschillende traits hebt die je kan doen en waar je wat aan hebt en zo. En ja, jullie kennen mij, ik ben een roleplayer. Dus ik heb voor deze eerste playthrough gekozen voor de, hoe heet het, cyberrunner achtergrond. En je bent er gewoon een sneaky boy. Je hebt stealth, waar je goed in bent. Je kunt systemen hacken. En je bent goed in theft. Dus Jan de Ruimteman is een beetje een... is een beetje een con artist.
Werken die traits ook echt lekker, zeg maar? Heb je ook echt dan het gevoel van... ja, oké, nu ben ik een stealth guy... in plaats van een... of
ik
is
heb
het meer
niet
gewoon...
superveel mee gedaan. Ik heb de traits nog niet echt nodig gehad of zo. Dus daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Maar ja, ik denk dat je met de echte de combat traits... dat je daar wel meer aan hebt.
Nou ja, waar heb je deze soort games?
Cooking en zo. En dat denk je, oké. Okay,
ja, dat sowieso, weet je. De hele direct trade sowieso. Maar volgens mij heb je in met persuasive skills... kan je wel bepaalde situaties uit de weg gaan. Door, zeg maar, ja, dialoogopties, zeg maar, ervoor zorgen dat die
dat wel. Maar er zijn echt zoveel verschillende... waarvan ik bij sommigen ook denk van... ja, ik weet niet of dit nou verder heel spannend is. Maar dat, ja, dat moet ik nog even goed uitvinden... wanneer ik echt diep in de game zit.
200 uur verder.
Ja, echt maar gewoon 100 uur misschien wel. Want ik moet wel zeggen... natuurlijk moet ik voor de review meer uren erin steken... maar ik wil er ook gewoon meer uren in steken. Want ik heb wel gewoon plezier in de game.
Nice.
En dat is altijd ook het dingetje wat ik altijd heb met een game reviewen. Een game kan goed zijn. Gewoon... dat je het lijstje afgaat met dingetjes waar een goede game aan moet voldoen. Maar ik kan wel geen plezier hebben in het spelen van die game.
Nee, dat is het hele met de creatieve medium. Dat in een game gaat jou ook proberen jouw knop in te drukken. Het moet een bepaalde emotionele reactie uit je lokken. Kijk, een FIFA kan heel makkelijk gewoon al die lijstjes voldoen, weet je, al die punten. Het is speelbaar. Maar zal het ook een diepere emotie bij je losroepen van
ja,
hoogte,
zeker. Als je er 3-0 jantje afgaat.
Ja, woede. Nee, is dat wat ik bedoel, toch? Dat dit soort media wel ervoor gemaakt is om iets te laten voelen. Ik denk dat Starfield wel een enorme prestatie is, als in dat gevoel van verkenning en wat ik zeg maar gezien heb van hoe ver je kan gaan en wat je zeg maar ook daadwerkelijk kan ontdekken. Ik denk dat er wel iets is wat heel bijzonder is.
Ja, maar dat is ook zo. En dat is ook een beetje... wat ik altijd gezegd heb, wat een beetje mist in het huidige gamelandschap. Natuurlijk zal het er ook mee te maken hebben dat ik natuurlijk ouder word. Hè? Maar als ik denk aan vroeger toen ik games speelde. Ik was gewoon onder de indruk van, wow, ik kan echt vette dingen doen. En wow, dit ziet er vet uit. En wow, ik kan echt helemaal daar naartoe, weet je wel. En dat is wat ik heel erg mis. Gewoon dat gevoel van verwondering. En dat gevoel van echt onder de indruk zijn van iets.
En daarvoor heb je een hele sterke game nodig. Maar ook eentje die, zeg maar, ja, emotioneel beladen is. Het moet je wel een bepaalde reactie uit je lokken. Het moet een bepaald gevoel.
Ja, het moet iets met je doen. Ja. En ik denk dat Starfield voor een bepaald publiek dat zeker doet. Kijk, je moet natuurlijk wel ook into de sci-fi setting zijn en zo. En je moet ook wel into het verkennen zijn en zo. Waardoor je...
het roleplayen.
Ja, en waardoor je dus wel dat gevoel van... Wow, oké, weet je? Als jij verder niks daarom geeft... Als je verder niks geeft om het verkennen van planeten... En niks hebt met sci-fi... Dan zul je niet onder de indruk zijn van wat je in Starfield ziet. Maar ik denk dat het dat wel heel goed doet. En sowieso is Bethesda daar wel goed in.
Mm-hmm.
Om gewoon een wereld neer te zetten met personages en een bepaalde setting waarvan je echt zoiets hebt van, ik ben echt in een andere wereld en deze wereld is tof.
Ja. Daar zijn ze inderdaad.
Met Elder Scrolls gezien, maar ook de Fallout wereld, hè, ondanks dat het gewoon een post-apocalyptische teringbende is, ook die wereld is tof, dat je het echt denkt van, oké, wow, heftig dit.
Ja, met die radiations overal.
En dat is denk ik wel het een van de beste dingen die een game nog meer kan doen dan een film of een serie of een boek, is inderdaad een bepaalde wereld, een setting opbouwen. En omdat je er interactief mee bezig bent, zal het je ook eerder grijpen als het goed werkt. Ik denk dat gaming de meest bijzondere werelden heeft. Gewoon in alle entertainment media.
Dat denk ik ook.
En wat je zegt, een Fallout, een Starfield, maar een Halo ring, een Chernobyl, een Stalker, weet je wel. Het zijn echt van die plekken die alleen maar kunnen bestaan in een gamewereld, omdat je er zelf onderdeel van bent. De wereld is veel groter dan jij en dat moet je ook voelen. Van je bent maar onderdeel, je draait niet om jou.
Dat soort RPG's, weet je wel, dat je gewoon begint als, oké, je bent een beetje een standaard persoontje. Hè, je wordt niet geboren als de held of the chosen one of de persoon met de meest magische krachten. Je bent gewoon, oké, wie ben jij? Je kunt zelf kiezen wie je bent als wie je begint. En langzaam maar zeker bouw je je personage verder uit. En word je steeds sterker en word je steeds beter. En herkent men je ook. En dat is gewoon heel gaaf om te zien dat je gewoon een soort van natuurlijke progressie doormaakt. In plaats van, oké, jij bent nu de held, want oh, je hebt het speciale zwaard gevonden of zo. Dus ja, ik zou zeggen, tot Howard flikt het hem weer.
Lijkt me een mooie quote om mee af te sluiten. Starfield komt overmorgen dus officieel uit. Voor de mensen die hem vroegtijdig gepreorderd hebben, zeg maar, die kunnen hem nu al spelen. Ja. Ik moet nog even wachten. Maar goed.
Ja, maar die Premium Edition is ook best wel... Die was €130 of zo.
Ja, en als ik hem gratis op Game Pass kan spelen, dan ga ik hem niet...
Of in ieder geval meer dan €100. Maar inderdaad, weet je, zeker als je niet per se een sci-fi fan bent of zo. Of hè, niet per se van de Bethesda games bent. Probeer hem gewoon uit op Game Pass en kijk daar of het wat voor je is.
Ja. Roots en op de valreep, bedankt voor de 30 maandjes, jongen. Leuk dat je erbij bent.
30 maanden.
Precies als we stoppen. Je timing is perfect.
Dank je, Rudy.
Ja. Zover Starfield. Wanneer verwacht je dat de review ongeveer te lezen is voor onze kijkers op de website? GameMinder.nl.
Dit weekend, geloof ik. Even uit mijn hoofd. Zondag? Zaterdag of zondag? Zondag, denk ik.
Kijk. Dus hou de website in de gaten. GameMinder.nl. Binnenkort de review, de uitgebreide review van Starfield door Claudia. Ze gaat nog even over de planeten banjeren op zoek naar alle goede en slechte punten van de game. En dan krijgen wij haar verdict. Wat vind jij ervan, Bram? Ga jij hem spelen?
Starfield?
Ja.
Ik wacht even. Want ja, september komt eraan. En ik zit daar ingedeeld voor een aantal reviews. Dat ik dan ook nog Starfield tussen alle andere verantwoordelijkheden tijd moet gunnen. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus ik moet even wachten op een gat in de agenda.
Ja, het is wel een game waar veel tijd in gaat zitten.
Ja, ja. Ja, dat zeker.
Daarom, dus ik moet even wachten nog. Maar ik ben wel heel benieuwd gewoon naar de content eromheen. Weet je, ik kijk af en toe ook gewoon een video die langskomt van oké, wat kan je eigenlijk nou allemaal doen in Starfield. Dus ik word er wel door geprikkeld in principe. En ik ben vooral heel benieuwd of het mee kan mag gaan knokken straks om die Game of the Year spot tussen Zelda en Baldur's Gate. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja.
Alright.
We gaan het zien, we gaan het zien. Daarvoor moeten we nog een paar maandjes wachten voordat die uitspraak...
De Gameliner Awards, ja. Niet de Game Awards. Gameliner Awards, veel belangrijker.
Ja, die komen er ook weer aan.
Ja, 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 ja. Dus, maar goed, dat is over een paar maandjes. Dat komt helemaal goed. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken en luisteren. Dit was de Game Over Podcast, seizoen 4 inmiddels, aflevering 1. En hopelijk zien we je volgende week weer terug. Ik zeg, tabé.
Dat was het abrupt. Oké, ciao. Doei.